Wij zijn gebleven bij dat omstreden vers, want het is een beetje een omstreden vers, van Matteüs 27, vers 52 en 53. Daar moet ik toch nog even aanhalen, want er zijn bepaalde dingen toch blijkbaar niet duidelijk genoeg. Matteüs 27, vers 52, waar staat: en de graven werden geopend, dat is op het moment dus van het sterven van de Heer Jezus. Dan is het die aardbeving, mede als vervulling van de profetie van het Oude Testament. En dan staat er: en de graven werden geopend. Dat kun je natuurlijk verklaren als samenhangend met de aardbeving. En zo is het ook. Maar bij aardbevingen is het normaal dat mensen sterven, niet dat mensen opgewekt worden. En dat gebeurt hier wel. En dat is natuurlijk niet uit natuurkunde te verklaren. Er staat er: de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En ik neem aan dat dat wel duidelijk is. Zij zijn in ieder geval verschenen na de opstanding van Christus. Ze hebben geleefd na de opstanding van Christus. Zij waren heiligen en dat betekent dat ze dus deel uitmaken van de gemeente. Terwijl als ze gestorven waren en niet opgewekt voor de opstanding van Christus, dan zouden ze behoren tot de oud-testamentische heiligen. En dat is hetzelfde als het verschil tussen hemel en aarde. Dat is het. Maar nu even terug op die zin, want er zijn mensen die denken dat die doden 3 dagen en 3 nachten, zoals dat zo mooi heet, in het graf gebleven zijn om te wachten tot de Heer uit de dood opstond, zodat zij er nou ook uit mochten. En dat is een misverstand. En eigenlijk is een beetje triest hoor, dat misverstand, want het is gewoon een kwestie van onnauwkeurig lezen. Het is zo, daar kun je nooit iemand kwalijk nemen, maar het is wel zo, want staat er goed. Vers 53, er staat: en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad. En dan leest men dat er staat dat zij uit de graven gingen na zijn opstanding. Maar er staat niet dat zij uit de graven gingen na zijn opstanding. Er staat: en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad. En als een zin wat onduidelijk is, dan zou u moeite moeten doen om uw lagere schoolgeld even terug te halen. Hè? Dat wil zeggen, even de zin ontleden en kijken wat onderwerp is gezegd, een lijn, voorwerp en meer van dat soort toestanden. Kortom, even de hoofdzin eruit pakken. En de hoofdzin is: en zij kwamen in de heilige stad en zijn velen verschenen. De volgorde van de woorden wordt dan iets anders, maar dat staat er dan. En zij kwamen in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dat is de zin. De zin zegt wat zij deden. Wel, zij kwamen in de heilige stad. Dat is in ieder geval de eerste helft van de volle zin. En zij kwamen in de heilige stad. Dan is de vraag: wanneer kwamen zij in de heilige stad? En daar zijn er twee dingen die erbij gezegd worden. Zij kwamen in de heilige stad nadat zij uit de graven gegaan waren, namelijk uit de graven uitgegaan zijnde. En bovendien kwamen zij in de heilige stad en zijn er vele verschenen na zijn opstanding. Maar daarom staat er nog niet dat zij na zijn opstanding uit de graven kwamen, want dan hebben we twee bijzinnetjes, twee bepalingen bij de hoofdzin, die hebben we tot één zin gemaakt. En dat is een misverstand. Je kunt ook niet de eerste helft alleen lezen, want er staat er: en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding. En dan moet de zin nog komen. Want dit zijn alleen maar bepalingen over het hoe en waarom. Maar de vraag is dan nog: wat deden ze dan? Wel, zij kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En dat laatste, dat ze in de heilige stad aan velen verschenen, dat gebeurde uiteraard nadat ze uit de graven gekomen waren. En bovendien, na de opstanding van Christus heeft men dat waargenomen. En dat laatste heb ik al gezegd, dat slaat erop dat ze inderdaad nog geleefd hebben, hoe lang weten we niet, maar nog geleefd hebben na de opstanding van Christus. En dus uitdrukkelijk deel uitmaken van de gemeente. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus zij zijn opgewekt, ze zijn de graven uitgegaan. En na de opstanding van Christus heeft men ze nog gezien. En daar gaat het om, dat is het hele verhaal.
Ze zijn later weer gestorven.
Ze zijn later weer gestorven, ja, inderdaad. Ja, Lazarus ook en de jongeling van Nain ook en nog een heleboel anderen meer. Ze zijn 2 keer gestorven. Ja, Dat kan niet anders. Zij stonden, de vraag was, stonden ze op in een oude lichaam? Het antwoord is natuurlijk ja, want nieuwe lichamen waren er nog niet, aangezien Christus zelf nog niet opgewekt was. En als het over de nieuwe leven en nieuwe lichamen gaat, dan moeten we zeggen, daarvan is Christus de eersteling. Er staat immers, Christus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Maar daar moeten we wel bij bedenken dat dan gesproken wordt over de opstanding in nieuwheid des levens. Hè? Als behorend tot een nieuwe schepping. In een nieuw, veranderd, verheerlijkt lichaam enzovoorts. En dat gebeurde, dat kan pas gebeuren sinds Christus zelf die weg geopend heeft door zelf uit de dood op te staan. Want hij is daarvan de eersteling. En deze mensen zijn dus gestorven en opgewekt weer in het oude lichaam en zijn dus weer gestorven, inderdaad.
Nou, niet, dat kan eigenlijk niet praten, in het geval van Lazarus dat hij opgestoond, omdat het deze heilige opstand.
De opstanding zelf was precies zo'n opstanding, daar is geen verschil tussen, maar bij Lazarus maakte het verder niet uit dat hij opstond, hij was nog steeds op dat moment een oud-testamentische gelovige, maar deze lui hebben geleefd, staat er uitdrukkelijk, na de opstanding van Christus, en zijn dus nieuw-testamentische gelovigen, en dus eerstelingen, en zijn dus in de hemel. Maar ik neem aan dat ook Lazarus daartoe behoort, overigens. Niet omdat hij opgewekt werd zozeer, maar gewoon omdat hij toen nog leefde, enzovoorts. Dat is een ander geval, maar het is hetzelfde resultaat. Hij is opgewekt en heeft ongetwijfeld geleefd na de opstanding van Christus en behoort dus tot dezelfde gemeente als waar wij ook toe behoren. Nou, toen kwamen er nog moeilijke vragen en Johannes de Doper dan. En dan zeg ik nu, dat weet ik niet, want dat is ook echt waar, dus kan ik morgen gelijk door. Hè? Zou die ook opgewekt zijn, bijvoorbeeld? Ik denk het niet, maar als u er anders over denkt, dan laten we dat maar even rusten. Dan beleggen we daar weer eens een conferentie over. Goed, dan gaan we verder in, laat ik meteen maar de makkelijkste nemen. Dan neem ik Lucas. Ik probeer het zo te kiezen dat we het minst hoeven te bladeren. Lucas, eens even kijken, Lucas 23. Vers 47. Als nu de centurion, de hoofdman over 100, zag wat er geschied was, dat wil zeggen dat de Heer stierf enzovoorts, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Dat is heel leuk om te zien, want in de Bijbel komt het nogal eens voor dat een centurion tot geloof komt, of een gelovige is, want het is niet de enige. In Capernaum was er bijvoorbeeld ook een. En dat laat zich raden, want een hoofdman over 100 heeft iets met 100 te maken, en 100 is altijd het ingaan in het koninkrijk, hè? Vandaar dat het nogal eens voorkomt in de Bijbel. Hè? Beter is natuurlijk te zeggen, vandaar dat het nog eens aangehaald wordt in de Bijbel, vanwege de typologische betekenis die erachter zit. Een hoofdman over 100 is eigenlijk gewoon de herder over die 100 schapen, of niet? Die allemaal het koninkrijk, oftewel de schaapskooi, binnen moesten. Hè? Alle 100, hoewel er één zoek was, maar die werd er weer bijgehaald. Want 100 moesten binnengaan. Dat verhaal is dat. Hè? Ja. Kijk, dan zal ik je eens wat vertellen. Altijd als ik in de hoogste tijdnood verkeer, hè, dan beginnen ze de moeilijkste vragen te stellen. Waar is mijn krijtje? Het wordt nachtwerk vandaag. Waar is mijn krijtje? Een mooi bord hoor, maar waar is mijn krijtje? Nee, dat lukt niet. Nou, dan zal ik het zo vertellen. Dat verhaal over die kameel gaat als volgt. De Heer zei, gemakkelijker gaat de kameel door een oog van de naald dan een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Wat een rijke moet in het koninkrijk der hemelen, kan ik me nog voorstellen. Maar wat een kameel door het oog van de naald moet. Dus persoonlijk zie ik daar het nut niet zo van in. Maar goed, hè? Nee, ik zou zo graag een ketting rijgen, dat kan nog, hè? Ik kon de draad niet krijgen. Ik heb gemerkt dat het in Duitsland voor predikanten de gewoonte is om dat op rijm te doen. Maar goed. Maar ik zou zo graag een kameel rijgen, maar ik kon de kameel niet krijgen. Dat is het nieuws. Nou, hoe dat ook zij, het is een gemakkelijk verhaal. Het is namelijk waarschijnlijk Aramees of misschien zelfs gewoon Hebreeuws geweest wat de Heer gesproken heeft. Maar in elk geval is het een Hebreeuwse gedachtegang. Want een kameel is een gimel en een gimel is de naam voor het cijfer 3. De 3 wordt geschreven met een gimel. De, de G, de zachte, de, nou ja, de G van Gimel is het dus. Goed. En de Kof is de naam van het cijfer 100, onze Q. En aan onze Q kun je nog zien dat het eigenlijk een naald is met een oog eraan. Zelfs in onze taal, in Latijnse letters zijn dat dus, kun je dat nog steeds zien. Wat de Heer dus ook zegt, is niet gemakkelijk aan een kameel door het oog van de naald. Dat is een kameel door een klein gaatje, een grote kameel door een klein gaatje. Maar hij zegt, gemakkelijker gaat een 3 door een 100. Dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemel. En een 3 is inderdaad een kameel en een kameel is een beeld van de mens hier op aarde. Dat is nu eenmaal zo, in deze woestijn. Ik heb al gezegd dat het beest er over het algemeen belachelijk uitziet, maar... Ik had die al vaker beledigd deze week, dat hoeft nou niet meer speciaal natuurlijk. Maar goed, een kameel door de woestijn, dat is een beeld van de gelovigen door deze wereld. En hij is altijd op zoek naar water, koel, helder water. Dat ken ik ook op rijm, maar ik ben de melodie vergeten. Cool, clear water. Hè? Maar hoe dat ook zij, hij moet dus het koninkrijk binnen. Maar een 3 gaat niet zo makkelijk door een 100. Want als je een 100 door als je een 3 door een 100 haalt, dan blijf je zitten met 3,33333333. Kortom, dat is een repeterende breuk. En dat gaat niet. Dat is een oneindige breuk. Die komt niet uit. Het zijn allemaal drieën die eruit komen. En je blijft dus zitten met een enorme kudde kamelen. Hè? Vandaar dat hij zo rijk was, zeker of zo. Maar dat gaat niet. Maar dat is de hele gedachte. Gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald, dus gemakkelijker gaat een 3 door een 100. Dat zeg je in het Hebreeuws net zo. Gaat een 3 door een 100, dat een rijke ingaat in het koninkrijk. En dat is het verhaal. Het kan namelijk sowieso niet. Helemaal niet. Nee, dan moet je niet van die verhalen bedenken van, dan moet hij zijn last afleggen op zijn knieën en dan als we met z'n allen aan hem trekken, krijgen we hem door... Want de poort was te klein. Daar is een hele dia-serie over. Maar zo zit dat dus niet. Het is gewoon... Het verhaal van de kiemel en de kof. En de kof in de Bijbel, de 100 staat altijd voor het ingaan in het koninkrijk. Dat hoef ik niet ter plekke te verzinnen. En de kiemel is altijd een beeld van de mens in deze wereld. Trotse mens in deze wereld, enzovoorts. En nou ja, hoe dan ook. Het is een onmogelijkheid. En hetzelfde geldt voor een rijke. Hij kan het koninkrijk gods niet in. Dat wil niet zeggen dat iemand die hier rijk is niet het koninkrijk binnen zou kunnen gaan. Maar hij zal eerst arm worden voor hij het koninkrijk binnen gaat. Want hij zal eerst een oude mens... inclusief de bezittingen daarvan, moeten verliezen. Want we hebben niks de wereld ingebracht. Het is openbaar dat we er ook niks uit kunnen dragen. Dus je moet eerst arm worden om het koninkrijk binnen te gaan. Je raakt je bezittingen toch kwijt, is de gedachte. Rijk kun je niet naar binnen. Of het zou een andere rijkdom moeten zijn. Maar dan nog moet je de Bijbelse beelden vasthouden en zeggen... dat de rijkdom die wij ontvangen, die wordt in de hemel bewaard voor ons. Die is daar al. En wij dienen arm te worden om vervolgens die rijkdom te kunnen ontvangen in de toekomst. Nou, dat is het verhaal. Er zijn hopelijk niet meer vragen. Nee, mooi. Nee toch, hè? Oh. Nou, de hoofdman over 100, de centurion, die zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze Romein erkende dat. En dan staat er in al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen... ziende de dingen die geschied waren, keerde wederom, slaande op hun borsten. Dat wil zeggen dat men toch wel enigszins spijt had van de gebeurtenissen. Maar de schare was opgehitst, staat er, hebben we gelezen, door de overpriesters en de fariseeën enzovoorts. En deze gedane zaak neemt uiteraard geen keer, behalve dan op het moment dat de Heer uit de dood opstaat en vervolgens de evangelie aan dezezelfde mensen gepredikt wordt, waarna inderdaad enige duizenden toch tot aanvaarding van de inmiddels weer verrezen Christus komen. En daarna staat er weer in vers 54 van Lucas 23, en het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Dus het liep tegen de Sabbat. En de Sabbat, let wel, de zaterdag, dat is niet hetzelfde als de Sabbat hoor, nooit. De zaterdag is gewoon de dag op de kalender, zal ik maar zeggen. Maar de Sabbat is ook een periode van pakweg 24 uur. En die begint op vrijdag bij zonsondergang. En die eindigt op zaterdag bij zonsondergang. Zodat het zaterdagavond geen Sabbat is en vrijdagavond wel. En de typologische betekenis ervan, die bewaren we nog even voor van het najaar. Weer eens, hè? Goed. Dus het was de dag de voorbereiding, de vrijdag. Zie je dat hier dat die voorbereiding inderdaad betekent, niet dat men de paasmaaltijd moest klaarmaken, maar dat het inderdaad is de dag voor de Sabbat. Het was voorbereiding, datzelfde als vrijdag. Het was vrijdag en de Sabbat kwam aan. Dat is hier zo en in de vorige teksten waarin we die term gelezen hebben, was dat dus ook zo. In Johannes 19 vers 31, dat is de paralleltekst, staat overigens de Joden dan opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, vrijdag, en dan staat er tussen haakjes, want die dag des Sabbats was groot. Het was een grote Sabbat en dat laat zich eenvoudig verklaren, want het was niet alleen Sabbat, maar het was ook feest. Het was Sabbat, maar het was de Sabbat in het feest van Pascha, dus het was inderdaad een grote, een bijzondere Sabbat. En het verhaal gaat dan verder hier in Johannes. Er staat, zij baden, omdat het lichaam van het kruis moest vanwege de Sabbat, zij baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Want het is misschien niet bekend, maar het schijnt zo te zijn dat de gekruisigde pas na lange tijd, na vele dagen, soms na een week of nog langer, pas overlijdt, gewoonlijk uit in de eerste plaats uit dorst. Hij droogt namelijk uit. Er zijn allerlei technische, biologische redenen voor aan te geven. Maar die zal ik u besparen. Dat doet er verder ook niks toe. Het gaat erom dat men gewoonlijk dagenlang aan het kruis hangt, alvorens te overlijden. En daarom wordt hier gevraagd of deze mensen alsnog gedood zouden worden aan het kruis, omdat dan die lichamen niet over de Sabbat heen of gedurende de Sabbat aan het kruis zouden hangen, hetgeen in strijd zou zijn met de bekende wetten der Farizeeën. En dus bereikt Pilatus dit verzoek en dat wordt ook ingewilligd. Er staat, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Dat zijn er dus inderdaad maar twee. En let wel, dit staat ook alleen maar in Johannes. En het waren er dus inderdaad twee. Zij braken de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu, op dit moment dus al, gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. En dat geeft mij gelegenheid nog op een belangrijk detail in te gaan. Dat is namelijk dat de Heer niet stierf ten gevolge van de kruisiging. Let wel, hij zou, als hij echt een gewoon mens geweest was, zou hij zonder meer als gevolg van die kruisiging gestorven zijn. Vroeg of laat. De verantwoordelijkheid voor zijn dood ligt dus inderdaad bij degene die hem veroordeeld hebben. Een puur wettige kwestie. En toch is het zo dat er staat, maar wij zijn aan de uitdrukking gewend en snappen hem dan niet meer, er staat, hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Niet de geest ontsnapte hem of zoiets. Nee, hij boog het hoofd en hij gaf de geest. En het is in overeenstemming met wat in het Johannes-evangelie veel eerder ook staat. Ik meen in Johannes 10 al of zo. Daar staat, de Zoon des Mensen heeft macht het leven af te leggen en het wederom te nemen. En bovendien zegt hij, niemand kan het zelf van mij nemen. Niemand neemt het leven van mij. Hij was immers de vorst des levens. Als hij dus desniettemin sterft, is dat omdat hij zelf zijn leven aflegt, bewust. U zegt, dat kan ik niet, dan zeg ik, dat is, maar goed ook misschien, maar de Heer kon dat wel. Ja. Dus sommigen zouden zeggen, dat mag niet. Hè? Maar de Heer deed het wel. Hij legde zijn leven, zijn oude leven, ik bedoel niet zondige leven, ik zei gewoon oude leven, hè? Het leven wat hij door geboorte had, dat leven legde hij af. Hij had het ooit aangenomen, hetgeen op zich een wonder is, en hij legde het dus af, hetgeen net zo goed een wonder is. Maar niettemin vinden we hier een mens die zijn leven bewust aflegt. Dat kon hij, want hij had macht gekregen, staat er, om het leven af te leggen, hetzelfde wederom te nemen. Daar kan ik verder niks over vertellen, want daar snap ik natuurlijk ook niks van. Maar in elk geval is het zo dat hij dood was, terwijl die misdadigers daar nog hingen. En hij had dus zelf zijn leven afgelegd. Bovendien, wat is nou logischer dan aan te nemen dat als hij macht had het leven op te nemen, dat hij dan dus ook macht had het af te leggen. En het leven wat hij zelf had afgelegd, nam hij ook wederop. Het is een beetje een rare gedachte dat iemand anders hem het leven zou ontnemen en hij zelf zonder slag of stoot zou het weer aannemen. Dat is ook een wat moeilijke zaak. Zeker zo moeilijk om te verklaren, eigenlijk moeilijker. Dus men is dan ook verbaasd dat hij al gestorven is. Dat blijkt ook, want er staat... Ze kwamen tot Jezus en als ze zagen dat hij nu gestorven was, vers 33 van Johannes 19, zo braken zij zijn beenderen niet. En dan, maar een der knechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Daar zijn ook heel vreemde verklaringen van in omloop, van wat dat betekent. Maar er is een hele eenvoudige Bijbelse verklaring. Namelijk bloed is leven. En water is leven. Dus je moet nooit zeggen dat bloed en water samen een beeld zijn van de dood. En zeker niet zeggen dat omdat bloed en water uit zijn zijde kwam, dat dat een bewijs is van het feit dat hij was overleden. Dat maakt men er soms van. Dat staat zowat in alle handboeken langzamerhand en iedereen vertelt het maar door. Maar dat is helemaal niet het geval. Bloed en water kwam eruit als beeld van zijn leven. En dat wordt ook later aangehaald, ook door Johannes. Maar dan in 1 Johannes 5. Dat is ook een moeilijke tekst. Maar in elk geval staat er in vers 7 en 8. Wanneer ik het middengedeelte weglaat, omdat het er toch niet hoort te staan. Daar staat... 1 Johannes 5, vers 7 en 8. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Want geest, water en bloed zijn wel drie die getuigen, maar uiteindelijk is het één getuige, want het is hetzelfde. Geest is leven, water is leven en bloed is leven. Zodat dit bloed en water, wat uit zijn zijde kwam, een beeld is van de geest die hij gaf en die hij voortbrengt en die beschikbaar is voor, laten we zeggen, de gelovigen. En dat is alles, bloed en water. En eigenlijk hebben we dat al eerder gezien. Ik weet niet of ik het aangehaald heb of overgeslagen, maar er stond ergens van het lijden van de Heer in Gethsemane, dat hij zeer beangst werd en dat zijn zweet werd tot bloed. En dat is precies hetzelfde, dat is water, zweet is gewoon water hoor, of ongewoon water voor sommigen. Hè. Nee, maar zweet is water. En bloed, dus wordt water en bloed gemengd. Dat is een beeld van leven. Het leven wat uit hem geperst werd. Hij werd daar in de olijvenhof of olijvenpers, Gethsemane, werd hij als het ware zelf uitgeperst. En wat eruit voortkwam was zweet en bloed, dat wil zeggen leven. En het wordt hier weer aangehaald en 1 Johannes 5 wordt het weer aangehaald. Dus het is niet zo moeilijk. Goed. Maar u zult begrijpen dat als je via je zijde in je hart gestoken wordt, dat je dan, als je al niet dood was, dan toch inderdaad daarvan sterft. Dus in elk geval was je daarna dood, maar het zit er niet vast op de bloed en water uiteraard. En daarmee hoop ik dat die moeilijk gemaakte dingen weer wat rechtgezet zijn. En er staat nog wat in vers 35, want dan blijkt dat Johannes daar zelf bij aanwezig was. Johannes lijkt wel overal te zijn. Want hij wordt er nog steeds van verdacht bij de Heer geweest te zijn waar Petrus ook was, weet u wel. Goed. Er staat in vers 35, en die hem gezien heeft, die heeft het betuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. En Johannes spreekt dus hier over zichzelf. Dit is gewoon de schrijver, de auteur, naar de mens gesproken van dit boek, die spreekt. En zij zegt, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, dubbele punt, geen been van hem zal verbroken worden. En dat is ook dus een vervulling van profetie uit het Oude Testament. En dan verder, en wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien, Zacharia 12, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En dus werd er in hem gestoken bij deze gelegenheid. Ook dus vervulling van de schrift. Het zal duidelijk zijn dat waar Johannes deze dingen schrijft en prompt spreekt over betuigen en getuigenis en waarachtig. Er zijn een paar van die trefwoorden zo. Het zal duidelijk zijn dat diezelfde trefwoorden terugkomen in 1 Johannes 5. En dat het daar dus inderdaad om dezelfde dingen gaat. Namelijk bloed en water als beeld van het leven wat uit hem afkomstig is en wat uit hem als een fontein voortkomt uit zijn hart, de bron van leven. Dat is de gedachte. Waarna wij gaan naar, eens even kijken, naar Marcus. Ja. Want daar staat, en als het nu avond was geworden, Marcus 15 vers 42. A, dus dat wil zeggen de eerste helft van het vers. En dan volgt de tweede helft van het vers van Marcus 15 vers 42. Terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat? Dat is al aangehaald, dat heb ik al besproken. De voorsabbat is dus gewoon de vrijdagavond, hè. Toen kwam, vers 43, Jozef die van Arimathea was. Dat is interessant, dan hebben we weer een Jozef. Jezus was immers de zoon van Jozef. Nomizos, dat wil zeggen volgens de wet, volgens Lucas 3. Bovendien had hij een broer die zo heette. En nu is hij gestorven en nu blijkt iemand die Jozef heet zich over hem te ontfermen. Ze spreekt allemaal over het eerstgeboorterecht wat bij Jezus hoort, wat hem omringt enzovoort. Waaruit hij voortkomt en waar het toe leidt enzovoort. Dus het is Jozef van Arimathea. Wel, Jozef, dat is de naam van de eerstgeborene, laten we het daarop houden. En Arimathea, dat is een verbastering van een term uit 1 Samuel. Even gauw opzoeken. 1 Samuel 1, vers 1, waar staat, daar, zo begint het boek Samuel namelijk, daar was een man van Ramathaim Zophim. En dat Ramathaim, dat is naar het Grieks verbasterd als Arimathea. Het is echt hetzelfde woord. Ramathaim. En Ramat komt van Rama en Rimmon enzovoorts. Het is het bekende woord voor de hoogte, een hoogte. En Ramathaim betekent dat er twee hoogten zijn, oftewel dat het een dubbele hoogte is. Het is tweemaal zo hoog. Hè? En als het nog niet duidelijk is, staat er achter Ramathaim Zophim. En Zophim, dat is een honingraad. Of honingraten, het is meervoud eigenlijk. Zijn honingraten. En nou moet het duidelijk zijn, want Jozef staat voor het eerstgeboorterecht. En een eerstgeborene krijgt altijd, wat krijgt een eerstgeborene? De erfenis, dat is goed gezegd, maar nou even nauwkeuriger. Ja, het grootste deel. Hij krijgt namelijk een dubbel deel. Het dubbele deel. En als er iets is wat helemaal niet verdeeld kan worden, dan krijgt hij dat ook. Bijvoorbeeld een troon. Die kan niet verdeeld worden, dus krijgt de eerstgeborene krijgt de troon. Maar als het alleen om geld gaat, zal ik maar zeggen, krijgt hij een dubbel deel. Dat is wat de schrift zegt. Dus de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. En dat wordt hier ook uitgedrukt. Het is een Jozef van Arimathea. Dat wil zeggen dat het gaat om een dubbele hoogte, een dubbele verhoging. Want de eerste verhoging, de eerste hoogte is gewoon die hoogte van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat wil zeggen van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Van dienstknecht tot zoon en dus erfgenaam. Of van dienstknecht tot vrijheid. En van slavernij tot heerschappij. Dat is de normale gang van zaken. Maar bovendien is het zo dat we hier te maken hebben met de eerstgeborene. En dus krijgt hij een dubbel deel en een dubbele hoogte. En zal ik het dan nog eens zeggen? Dat is voor de kenners van de Hebreeënbrief. Van die eerste hoogte is de hoogte van Sinaï naar Sion. Hebreeën 12. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Maar de dubbele hoogte is dat men niet alleen van Sinaï komt tot Sion, maar komt tot een ontastelijk Sion. Dat wil zeggen, nog een fase hoger. Namelijk, men komt wel tot Sion, maar nog niet het Sion hier op aarde, want dat komt pas bij de tweede geborene of zoiets. Maar bij de eerstgeborene komt men tot een dubbeldeel en een dubbele hoogte, dus men komt tot een Sion in de hemel. En dat is eigenlijk de samenvatting van zo ongeveer alle belangrijke theologische problemen. Want de vraag is altijd, worden de beloften nou vervuld aan Israël in de toekomst of worden ze vervuld aan de kerk van vandaag? En het antwoord is aan allebei. En elk op zijn tijd uiteraard. Want bij de eerstgeborenen komt men op een dubbel deel. En dat heeft met de hemel te maken. En verder krijgt men te maken met gewoon een enkel deel. Dat heeft te maken met de aarde. En in de Hebreeënbrief staat, wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg die brandde met vuur en onweer en dat soort dingen. En dat was uiteraard Sinaï, de wet. Maar wij zijn niet gekomen tot de wet en tot die Sinaï, tot het tastelijke Sinaï. Maar wij zijn gekomen tot, en er komt een tegenstelling, tot Sion. Maar de correcte tegenstelling is niet van het tastelijke Sinaï naar Sion. Dat is geen correcte tegenstelling. De correcte tegenstelling is, wij zijn gekomen van het tastelijke Sinaï naar het ontastelijke Sion. En dat is het verhaal van Hebreeën 12, die dan ook prompt dat die begrip Sion vervangt voor een Jeruzalem, de Sion, dat boven is, de dubbele hoogte. Zodat Jozef van Arimathea, die naam die spreekt over het eerstgeboorterecht, dat wat er is na de dood, degene die zorgt na de dood, en dat in dit geval is, doet hij dat immers. Hij zorgt immers voor alles wat er na de dood gebeuren moet. Hij ontfermt zich immers over het lichaam. Maar het heet dan dubbele hoogte, omdat het spreekt over de positie van de eerstgeborene. Niet op aarde, maar in de hemel.
Het eerstgeboorterecht gaat gewoon naar de tweede.
Ja, dat is het ook. Het gaat niet naar Sinaï, maar naar Sion. Maar de eerstgeborene krijgt het dubbele deel, en dus in dit geval dubbele hoogte, Arimathea, en dan is het dus in de hemel. Ja, ja, dat eerstgeboorterecht naar de tweede gaat, dat is ook niet zo moeilijk, want de erfenis is altijd bestemd voor een nieuwe generatie, een tweede generatie, een nieuwe schepping. Zo, dan zijn we allemaal weer wakker. Is bestemd voor een nieuwe generatie, een nieuwe schepping, enzovoorts. Maar meer kan ik er nou uiteraard niet over zeggen. Het is dus wel zo dat deze Arimathea, Jozef van Arimathea, wel verband legt met de geschiedenis van Elkana en de geboorte uit Hanna van deze Samuel. Uit de onvruchtbare vrouw wordt dan Samuel geboren enzovoorts. En het vindt ze parallel in de geschiedenis van de Heer Jezus, dat wel, maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Het gaat erom dat we zien dat het een oud-testamentisch begrip is. Arimathea, de dubbele hoogte, en dat spreekt uiteraard over de opperzaal bijvoorbeeld weer. Kortom, spreekt over de hemelse positie van de eerstgeborene. En zo gaat het ook verder. Want dan staat er in vers 43. Er kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer. Dat wil zeggen, hij zat ook in de raad, in het Sanhedrin. Die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En ik neem de paralleltekst nu in Lucas 23 vers 50, waar staat, en zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. En dan vers 51, want dat staat alleen maar in Lucas, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Dus hij zat wel in de raad, maar hij had niet meegewerkt aan de veroordeling van Christus. Maar goed, hij was van Arimathea, Ramathaim, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, staat er dan precies bij. En dan ga ik weer terug naar Marcus, vers 43 nog steeds. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. U ziet, staat ook alleen hier in Marcus, u ziet dat de consternatie ontstaat over het feit dat hij al gestorven was. Dat was niet normaal, maar het bevestigt wat ik eerder zei. Hij had zijn leven afgelegd. Hij zei immers, het is volbracht, alles is gedaan. Om het met Psalm 22 te spreken. Hij had alles gedaan. En hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij stierf. En vervolgens werd het zijn zijde doorstoken. En daar hebben we, na eerst het noemen van de geest, hebben we daar het water en bloed. En dat is alle drie hetzelfde. Spreekt over zijn leven. En het voortbrengen alleen al van water en bloed uit zijn zijde spreekt dus eigenlijk al over zijn opstanding. Dat is wat met zijn geest, zijn leven als zodanig zal gebeuren. Het is profetisch natuurlijk van karakter, maar het werd 3 dagen later vervuld. Officieel. Nou goed, dan staat er in vers 46 van Marcus 15. En hij kocht fijn lijnwaad. En staat vervolgens, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad. En ik heb al gezegd, fijn lijnwaad is een beeld van de opstanding. Van een verheerlijk lichaam enzovoorts. Maar ik spring even naar Johannes, want daar staat het uitgebreid. Er staat in Johannes 19, vanaf vers 38 halverwege. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, want er was er nog één in de raad. die niet mede bewilligd had enzovoorts. Dat was Nicodemus, de leraar der Joden. Maar zij vormden uiteraard de minderheid. Maar er waren er toch weer twee, hè? Leuk, hè? Nicodemus kwam ook, die desnachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100. Daar hebben we de 100 weer. Heeft te maken met opstanding en het ingaan in het koninkrijk, hè? Vers 39 van Johannes 19. Een mengsel van mirre en aloë, specerijen dus, met een lieflijke reuk. Specerijen die etherisch zijn, dat wil zeggen ze verdampen en ze brengen een reuk teweeg die men alleen door ruiken kan waarnemen. En dat spreekt over de geestelijke dingen. Hè? Een reuk is immers ontstaat door gas en gas is gewoon geest. Ook in Utrecht, ja. Geest dus, hè. Verder wel, gas en geest is eigenlijk hetzelfde woord, hoor. Ook in het Nederlands, gas en geest is hetzelfde woord. Goed. Nou, zij namen dan, hier zijn ze met z'n tweeën, zij namen dan het lichaam van Jezus. Je mag aannemen dat Jozef van Arimathea de leiding had en hij wordt dus in de eerste drie evangeliën genoemd. Maar de vierde noemt ook Nicodemus, want Nicodemus komt alleen in Johannes voor. Maar Jozef van Arimathea had kennelijk de leiding. En dan staat er, zij namen dan het lichaam van Jezus, vers 40, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. Want Johannes schrijft nogal erg lang na die tijd en is al lang uit Israël verdwenen. En hij maakt dus ook aan zijn Griekse broeders en zusters, zal ik maar zeggen, bekend dat dit niet abnormaal was wat hier gebeurde, maar dit was normaal. Dit is de gebruikelijke wijze van begraven bij de Joden. Men wikkelt het lichaam namelijk in linnen doeken. Ik moet erbij zeggen dat dat tegenwoordig dit gebruik nog bestaat, want eigenlijk is het Joodse voorschrift nog steeds dat men begraven wordt in linnen doeken, in doeken gewikkeld. Waarom is duidelijk, het is een beeld van de opstanding. Al gebeurt dat hier in Nederland, voor zover ik weet, niet eenvoudig, omdat het van overheidswegen verboden is. Want hier bij ons moet alles netjes in een eikenhouten, gefileerde spaanplatenkist. En is het niet meer zo? Nou, hoe dat precies is, weet ik dus niet. Ik loop al tijden te informeren, links en rechts. Maar voor zover ik weet, gaat het nog steeds in Nederland in een kist. Maar het is niet het normale Joodse gebruik. Het normale Joodse gebruik is gewikkeld in linnen doeken. Dat is ook wat met de Heer Jezus gebeurt. Dat is eigenlijk dus niks bijzonders aan. Dus zij bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En dan komen we in vers 41. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf. Daar heb je het weer. Een nieuw graf. In het welk nog nooit iemand gelegd was geweest geworden. He? Dat betekent dat zijn dood toch wat anders was. Overdrachtelijk dan weer. Hè? Betekent dat zijn dood anders van aard was dan van wie anders ook. Het was een nieuw graf. Wat hier gebeurde was namelijk iets unieks. Dat gebeurde hier voor de eerste maal. En dat kan ook niet anders, want zijn dood onderscheidt zich van de dood van anderen, doordat deze dood achteraf geen dood blijkt te zijn, omdat het uitloopt in opstanding. Want dood is blijvende scheiding, volgens de definitie. En als het uitloopt op een opstanding, was het achteraf gezien geen blijvende scheiding. En dus is het een raar soort dood. En de Heer is de eerste die dat ondergaat. Een dood die uitloopt in opstanding. En dat wordt hier dan ook op deze zinnenbeeldige wijze verteld. Namelijk een hof en een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was. Dat betekent dat toen hij opstond, was hij daar als eerste uit dat nieuwe graf in een hof. En u zult begrijpen dat die situatie overeenkomt met de situatie van Adam aan het begin van de oude schepping, zal ik dan maar zeggen, min of meer. Want toen had je Adam gemaakt uit de aardbodem, uit de grond. Dat is uit de graf, dus veilig gewoon hoor. En gezet in een hof. En wat het uitbeeld is duidelijk, Adam stond als eersteling in een oude schepping. En de zoon van Adam, de laatste Adam, Christus, stond als eersteling in een nieuwe schepping. Het is niet zo moeilijk. Nou goed, al daar dan legden zij Jezus. En het volgende vers komt dan of uit Matthäus of uit Marcus. Namelijk Marcus, Marcus 27 vers 60. Want daar staat, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Hoe zeg ik het verkeerd? Matthäus 27. Zo zei ik, Marcus. Jammer dan, het bestaat niet. Matthäus 27, vers 60. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En ik ga nu daar maar door, want u zit daar nu. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Dat wil zeggen, inderdaad, de steen wordt voor het graf gerold. Precies zoals de steen werd gerold voor de kuil, voor de leeuwenkuil waarin Daniel geplaatst was enzovoorts. Het is de gebruikelijke methode. Maar het leuke is natuurlijk dat het rollen van de steen zelf wordt weergegeven met het Hebreeuwse woord voor rollen, namelijk Gilgal. En Gilgal betekent eigenlijk opstanding. Het rollen van de steen leidt uiteindelijk, wanneer het ver genoeg doorrolt, tot nieuw leven. Terwijl de steen zelf natuurlijk Christus is. En als je aan de steen gaat lopen trekken, zodat hij draait en rolt, dan ben je niks anders aan het doen dan de opstanding van Christus aan het uitbeelden. En men heeft in de loop van de geschiedenis wat aan stenen getrokken. Hè? Een steen overeind gezet enzovoorts. Nou, daar ging onze vorige Duitse conferentie over, dus daar hebben we het nu verder niet over. Er waren dus deze vrouwen, dat staat ook in Lucas 23 vers 55, ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden hem na en aanschouwden het graf en hoe zij zijn lichaam en hoe zijn lichaam gelegd werd. En dan volgende vers staat in echt alleen in Lucas. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Want het werd nu Sabbat, vrijdagavond. En ze gingen dus naar huis en bereidden daar deze specerijen. En dan moeten we eigenlijk naar Matthäus 27, vanaf vers 62. Want daar waren we gekomen. Want daar gaat het om de verzegeling van het graf, staat alleen in Matthäus. Matthäus 27, vers 62. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, dat is dus Sabbat, oftewel zaterdag, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem. En zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Die lui die hebben ook altijd wat te mouwen, te zieken dacht ik, maar dat kan ook. Te mouwen, dat kan ook. Ze hebben altijd wat. En ze vragen dus een verzegeling van het graf. Eigenaardig is dat, want ook daarmee loopt men dus volkomen parallel met de profetie. Want in Daniel, het geval dat van Daniel in de leeuwenkuil, wat een beeld is van Christus in het graf, maar daar gaat het nou even niet over. Hè. Maar in het geval van Daniel wordt inderdaad ook de steen voor de mond van de kuil gerold en dat wordt ook verzegeld. Op gelijke wijze. Dus hier staat dan, en Pilatus zei tot een ieder, gij hebt een wacht. Hij zegt, doet zelf, jullie hebben zelf personeel toch? De wacht, de Joodse wacht, gecommandeerd door de Sanhedrin zal ik maar zeggen, door de hoge priester eigenlijk. Hij zegt, jullie hebben zelf een wacht. En hij zegt, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekeren het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Dus officieel zijn ze finito. En dat blijkt geen einde te zijn. Hè? Blijkt geen einde te zijn, want in alle evangeliën begint nu een nieuw hoofdstuk. Dat kan ik niet missen, want vanaf nu gaat het over de opstanding. En dat begint in Marcus. We zijn geëindigd overigens voor die verzegeling bij de vrouwen. De vrouwen waren bij het graf, hadden gezien waar ze hem gelegd hadden en waren naar huis gegaan, hadden specerijen gekocht en hadden specerijen klaargemaakt en toen werd het Sabbat. Immers, toen werd het Sabbat. En nou, Marcus 16 vers 1 staat, en als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, die laatste Maria is dus gewoon weer de moeder van de Heer Jezus, hè? Die Maria, Die hadden specerijen gekocht opdat zij kwamen en hem zalfden. Dat is hetzelfde als wat we ook al gelezen hadden in Lucas 23, vers 56. Ze hadden specerijen gekocht opdat ze kwamen en hem zalfden. En dan krijg je vier evangelieën gelijk op. In Marcus namelijk staat, en zeer vroeg op de eerste dag der week. Ja, zeer vroeg op de... En dan kan het niet schelen wat er verder staat, want wij weten dat het nou zondag is. En dat zeg ik met opzet zo, want dan hoef ik niet op een bekende discussie in te gaan. De bekende discussie is namelijk dat de uitdrukking eerste dag der week zou betekenen de eerste van zeven of de eerste van de sabbatten. En dus zou het betekenen dat het niet zondag was, maar een sabbat. De eerste van een hele reeks van sabbatten achtereenvolgens. En dat is natuurlijk onzin, want het zou in strijd zijn met al het voorgaande. We hebben ons best gedaan alle dagen te volgen, de data te tellen enzovoorts. En we zijn uitgekomen dat het nu sabbat geworden was. En als Marcus 16 vers 1 zegt, als de sabbat voorbij gegaan was, en als het dan daarna vroeg op een dag wordt, of bij zonsopgang komt, wel dan kan dat niet anders zijn dan de zondag, de eerste dag der week. En dan moet je dus andersom besluiten. Als je misschien wat merkwaardige Griekse term leest, dan moet je besluiten uit het verband dat hij betekent niet de eerste van een reeks van sabbatten, maar de eerste dag der week. En zo werkt een taal. Het is alleen jammer dat je dat sommige taalgeleerden moet voorhouden. Maar zo werkt een taal. Uit het verband blijkt wat de termen betekenen. En uit het verband blijkt dat het zondag is, want na de zaterdag wordt het gewoonlijk zondag. En anders is dit een wonder. Nee, dat is het uiteraard niet, dus heel gewoon. Dus de eerste dag de week. De vertalers, deze vertalers, hebben dus hun werk heel goed gedaan. Dus zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf. En dan staat erbij, als de zon opging. Dat is inderdaad heel erg vroeg. Ik moest even een net woord verzinnen. Het is inderdaad heel erg vroeg, want de dag begint bij zonsopgang. Dus dit was erg vroeg. Is toch makkelijk? Zie je dat de dag 's morgens begint bij zonsopgang? Staat hier toch gewoon? Genesis 1 ook al, maar hier nog. Goed. Voor het goede orde, Matthäus zegt, en laat na de sabbat als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. De betekenis is eenvoudig genoeg. Terwijl de zon nog onder was, gingen ze op weg. En toen ze uiteindelijk bij het graf kwamen, was de zon al op en het graf was open. Maar dat was tijdens hun wandeling kennelijk gebeurd. En dat is het hele verhaal. Het was nog donker toen ze op weg gingen, nog voor zonsopgang. En toen ze bij het graf kwamen, was de zon al opgegaan op zondag. Makkelijk genoeg. Dus laat na de sabbat als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, dat is Matthäus. Marcus zegt, zeer vroeg op de eerste dag der week als de zon opging. Lucas 24 vers 1 zegt, en op de eerste dag der week zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En Johannes 20 vers 1 zegt, en op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Daar worden de andere vrouwen genegeerd, want in Johannes wordt alleen gesproken over Maria Magdalena. Er staat niet dat er geen anderen bij waren, er staat alleen dat in ieder geval zij ging. En uit andere evangelieën blijkt dat er nog wel anderen bij waren, maar Johannes vindt het niet nodig om een voor de hand liggende reden overigens, om dat te vermelden, maar daar gaat het nou even niet over. Maar het was inderdaad nog duister, staat er in Johannes. Als het nog duister was, ging zij naar het graf. En het was inderdaad dus nog voor zonsopgang, maar ze kwamen bij het graf terwijl de zon erop was. Het volgende vers moet gelezen worden in Marcus 16 vers 3, want daar staat dat ze iets tot elkaar zeiden. Zij zeiden, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Ze waren onderweg naar het graf en onderweg zeiden ze, ja, dan gaan we naar het graf en willen we hem zalven, maar we kunnen er niet bij, want ze hebben die steen ervoor gelegd. Dat hadden ze vrijdagavond nog gezien. Want dat stond er, hebben we gelezen, hadden ze gezien hoe ze hem gelegd hadden. Dus wisten ze waar ze met die zalf naartoe moesten. Het was allemaal gepland, hè. Die vrouwen hadden dat aardig bekeken. Ze hadden gezien waar ze hem gelegd hadden. Terug naar huis hebben ze specerijen gekocht en bereid. En nu was de eerste dag der week, was weer werkdag, want op sabbat mochten ze dit niet doen. En vroeg op de eerste dag der week, zodra het toegestaan was, gingen ze dus op pad En toen hadden ze onderweg een zorg. Wie zal ons de steen afwentelen? En het volgende vers lezen we dan in Matteüs 28 vers 1. Namelijk, en ziet er geschiedde een grote aardbeving. Vers 2 is het trouwens inmiddels. Er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde. Dat is het woord Gilgal, als het Hebreeuws is. Dat was Grieks. Maar als het Hebreeuws is, is het Gilgal. Dat is het woord voor wedergeboorte. Hij wentelde de steen af van de deur. Waarmee je maar weer ziet dat de deur niet de plank is in het gat, maar de opening als zodanig. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd, hè? Hij wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Er staat niet dat zij dat zagen. Er staat alleen, zij waren onderweg. En onderweg hadden ze het probleem, wie zal die steen afwentelen? En nou wordt het decor even verzet. We springen trouwens ook even naar een andere evangelie. He? Wordt het decor verzet en nu krijgen we een blik bij het graf. Zij maken zich zorgen, hoe zal het gebeuren? En het beeld in de film, zal ik dan maar zeggen, verwisselt. En we zien het graf en daar staat en ziet... Dat doen we dus. Er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren kwam toe en wentelde de steen van de deur af en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Nou, dat was het dan. Dat is niet wat de dames zagen, dat is wat de wachters zagen. En verder niet. En vermoedelijk hebben ze daar niet eens zoveel van gezien, ze werden als doden staten. Waarna het verhaal van de vrouwen weer verder gaat, in Marcus, maar voor het gemak. Daar staat, en opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Dus onderweg hadden ze problemen, zeiden, hoe moeten we dat nou geregeld krijgen? Toen kwamen ze naar en keken en zagen dat de steen afgewenteld was. Die engel zat kennelijk niet meer op de steen, die was inmiddels alweer weg. Die hadden de wachters wel gezien, maar de vrouwen niet, want er staat nergens. Dat is de volgorde van het verhaal dus. Hè? En het resultaat is dan ook het volgende vers. En in het graf ingegaan zijnde. En dan staat er, zagen zij een jongeling. Maar in Lucas staat, en ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Dat is Lucas. Dus in Lucas staat er iets uitgebreider. Zij zochten eerst het lichaam van Jezus, want ze hadden gezien waar ze hem gelegd hadden. En ze vonden hem niet. En ze keken om zich heen en zagen twee mannen in blinkende klederen. In Marcus staat alleen, ze gingen in het graf en zagen een jongeling. Ja, uiteraard nadat ze eerst rondgekeken hadden en de Heer niet gevonden hadden. Marcus zegt, ze zagen een jongeling. Lucas zegt, zij zagen er twee. En dat is natuurlijk niet in strijd met elkaar, want in ieder geval zie je een jongeling als je de twee ziet. Hè? Nee, dat bedoel ik niet. Nee. Daar zal ik straks nog wat van, na afloop, help me herinneren, daar zal ik nog wat over vertellen. Hè? Over als er twee zijn, dat je er maar één ziet, hè? Ja. Goed. Dan ben je namelijk goed nuchter. Nou, hoe dan ook. Zij keken om zich heen, zagen één jongeling, dan wel twee mannen. Er zijn er twee jongelingen geweest, maar Marcus vermeldt er maar één. Want het gaat om die één die het woord voert natuurlijk, want hij sprak tot haar. Want dat is wat in Marcus staat. Zij zagen een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed en werden zeer verbaasd. Maar hij, diezelfde jongeling, zeide tot haar. Dus het gaat om die ene jongeling die het woord voert. Lucas vertelt het uitgebreid en zegt, nou, er waren er eigenlijk twee. En die zeiden tot haar, Lucas 24 vers 5, die zeiden tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Die zeiden tot haar, maar ik denk toch niet dat ze aftelden en toen gelijk met z'n tweeën dezelfde woorden uitspraken. Nee, dat betekent waren er twee en die twee spraken, maar één daarvan voerde natuurlijk maar het woord. Nou, die ene wordt alleen in Marcus genoemd, dat is het. Er is niks tegenstrijders aan, dat is een hele normale manier van vertellen. En in Matteüs heet het gewoon een engel. Want in Matteüs 28 vers 5 staat gewoon... Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen. En daar was het dus een engel. Wel, dat komt overeen met een jongeling. En we weten dus dat het dus feitelijk twee engelen waren. Twee jongelingen. Hè? Dat is makkelijk. En zij, die zei tot haar, Marcus 16, vers 6, ze zeiden tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. En alleen in Lucas staat dat ze zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hebt u dat? Dat is hetzelfde natuurlijk. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat wil zeggen, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was, maar hij is opgestaan. Dat zegt Lucas ook. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En Marcus zegt het ook, hij is opgestaan, hij is hier niet. En Matthäus zegt, hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Dus precies hetzelfde. Komt herwaarts, Matthäus en Marcus allebei, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kom maar kijken, de plek waar hij lag is leeg. En nou lees ik eerst Matthäus 28 vers 7, waar gezegd wordt, en gaat haastelijk heen en zegt tot zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. In Marcus staat feitelijk hetzelfde. Namelijk, daar staat in vers 7 van Marcus 16. Doch gaat heen, zegt tot zijn discipelen en Petrus. Zijn discipelen en Petrus staat er. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij jullie gezegd heeft. Want in Marcus stond immers over tweemaal het kraaien van de haan, daar werd nadruk gelegd op de verloochening van Petrus. En vandaar dat hier ook bij de afwikkeling van het hele verhaal weer nadruk wordt gelegd op Petrus. Zeg tot zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zou de Heer hen, wel onder andere daar, zou de Heer hen ontmoeten. En in Lucas staat, hij is hier niet, hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruist worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En nou stop ik even, want ik moet even terug naar, nu even apart, Johannes 20 vers 1... Daar stond, dat is het begin van het verhaal van de opstanding, hè? Daar stond, en op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En ik heb al gezegd, zij was niet alleen, want van die andere vrouwen staat het ook. En van Maria Magdalena staat ook dat ze in gezelschap was met anderen. Want dat stond in Matthäus 28, vers 1. Daar stond, toen kwam Maria Magdalena en de andere Maria, en vermoedelijk nog meer, op de eerste dag der week, enzovoorts. Maar in Johannes staat alleen Maria Magdalena, zij wordt speciaal besproken, en dan staat er, op het moment dat die vrouwen bij het graf zijn gekomen en zien dat de steen was weggenomen, dat staat dus ook nog in vers 1 van Johannes 20. Hè, er staat, en zag de steen van het graf weggenomen. Wel, dat zag zij niet alleen, maar die andere vrouwen zagen dat natuurlijk ook. En de volgende tekst uit de reeks was vers 5 van Marcus 16 of vers 3 van Lucas 24, waar staat, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Inderdaad, zij vonden het niet. En het volgende vers is in Lucas, en het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen, dat hebben we al besproken. Maar in Johannes staat op hetzelfde moment, er staat, zij liep dan, dat is vers 2 van Johannes 20, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. Zodat de conclusie moet luiden dat daar die vrouwen, inclusief Maria Magdalena, in het graf kwamen. Zij kwamen in het graf, de steen was afgewendeld, en zij vonden de Heer niet en zij werden twijfelmoedig. En een van de vrouwen, namelijk Maria Magdalena, ging ogenblikkelijk terug in de richting van Simon Petrus en Johannes, de discipel die Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heer weggenomen, nog steeds vers 2, uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Hebt u dat? Dat is toch makkelijk, hè? Die vrouwen kwamen gezamenlijk bij het graf, er is geen enkele twijfel over. Zij zagen, staat er ook, dat de Heer er niet was, ze zagen de plek leeg, ze werden twijfelmoedig. En in die situatie was het Maria Magdalena die haar eigen weg, haar eigen koers ging. En ze ging terug naar Petrus en Johannes, naar de discipelen, de belangrijkste van de twaalf, zal ik dan maar zeggen. En daardoor miste zij dat even later die twee engelen, of die engel, of die jongeling, of die twee mannen gezien werden door die andere vrouwen. Maria Magdalena was al weg. Die was meteen teruggerend. En we moeten zich even losmaken van de complicaties van het Bijbelverhaal, want ik spring natuurlijk wat heen en weer, hoewel het er voor mij hier op het schema heel logisch uitziet hoor. Maar u moet zich even voorstellen wat een chaos ontstond op die dag. Daar heb je de discipelen in Jeruzalem, waar ze die opperzaal hadden en wat hun centrum was, zal ik dan maar zeggen. Hè? Stond er ook grote letters op natuurlijk, centrum. Hè? En daar buiten Jeruzalem was daar die hof met daarin dat graf. Nou, het is duidelijk, als een paar mensen beginnen te lopen, heen en weer, die lopen elkaar dus altijd mis. He, dat kan toch niet missen? Zo gaat dat. Zij lopen langs elkaar heen. Het mist dus wel, hè? Het kan dus wel missen. Ja, zo is het. Zij lopen gewoon langs elkaar heen. Dat is wat er gebeurt. Dus die vrouwen in het algemeen blijven daar en zien die engelen. Maar inmiddels is Maria Magdalena in haar eentje terug naar de discipelen. En zegt tot die discipelen inmiddels, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Maar inmiddels hebben die andere vrouwen die engelen gezien daar en die hebben tot hen gesproken. En die gaan nu ook terug naar de discipelen. Dus het volgende vers wat we nu bespreken is vers 8 van Marcus 16. Dan wel vers 8 van Matthäus 28. Waar staat, en zij haastelijk uitgegaan zijnde, dat zijn de dames, hè? Exclusief Maria Magdalena nu. Zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Maar in de paralleltekst van Matthäus staat, en haastelijk uitgaande uit het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Dus in Marcus staat, ze gingen weg en zeiden niets. Maar in Matthäus staat, zij gingen heen om zijn discipelen te boodschappen. En ook dat is geen tegenstrijdigheid. Want zij zeiden onderweg tegen niemand iets. Want ze waren onderweg naar de discipelen om het daarover te spreken. Haastig, ze stopten niet onderweg om de problemen bekend te maken. Ze zullen wel gezegd hebben, hé, waar moeten jullie naartoe? Een stelletje Hollandse dames, wat is dat nou? En dat op zondagmorgen. Die waren niet op weg naar de kerk in elk geval. Nee, dat kon niet, want die bestond toen nog niet. Dus dat is, hè? Op weg naar het centrum. Ja, natuurlijk. Op de hopperzaal, hè? Goed. Dus en zullen, voorbijgangers zullen best gevraagd hebben, hé, wat is er aan de hand? En dan hoor je nog wel, of zie maar, hè? Gewoon door. Nou, dat is heel eenvoudig. Zo ging dat. Dus onderweg zeiden ze niemand iets, want ze waren onderweg om het aan de discipelen te vertellen. Dat was hun ook gezegd om te doen. En dat deden ze dus. Maar eerder al was Maria Magdalena bij de discipelen gekomen, want die was al vertrokken voordat die engelen gekomen waren. De Engelsen, ja. Het was geen handelsoorlog. Nou goed. Eerder was Maria Magdalena er al gekomen en het verhaal van Maria Magdalena staat uitsluitend in Johannes. En daar zijn we dus terechtgekomen, inmiddels bij vers 2, daar waren we al, hè, van Johannes 20. Namelijk, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Zegt Maria Magdalena, en let u op, ze zegt, wij weten niet waar wij hem gelegd hebben. Zodat nu echt blijkt dat het niet Maria Magdalena alleen was die naar het graf gegaan was. Maar dat hadden we al gevonden uit de vergelijking met de andere evangeliën. Het is dus achteraf de bevestiging, hè? Wij weten niet, hoewel je uit Johannes zelf zou denken dat ze alleen was, blijkt nu uit dit vers, uit vers 2, dat ze niet alleen was. Maar zij alleen was teruggegaan. En zegt, wij weten niet waar hij is. Dat klopt, want ze waren twijfelmoedig. Nou, hè? Dat is duidelijk, hè? Mooi. Dan gaan we verder. Volgende vers. Het volgende verhaal staat ook maar heel kort in Lucas 24, maar ik neem het uit Johannes, want daar staat het uitgebreider. Want er staat, Petrus dan ging uit en de andere discipel, want daar ging ze naartoe. Ze ging het Petrus en Johannes vertellen, was al gezegd, hè? In vers 2. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Met als aardige bijzonderheid waar ik nu verder ook nauwelijks op in kan gaan. Er staat, deze twee liepen gelijk, dat wil zeggen, zij begonnen gelijk te lopen, uiteraard. Het was geen valse start. Nee, dat is belangrijk. Nee, dat is belangrijk, daar gaat het om. Kijk maar eens even, zij liepen gelijk, ze begonnen gelijk. En de andere discipel liep vooruit, dat is Johannes. Hij liep vooruit, sneller dan Petrus. Johannes kon harder lopen dan Petrus. Wie had dat gedacht? He? Dat verwachten wij niet, maar toch is het zo. Sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Johannes kwam er eerst. En als hij nederbukte, en keek hij door het gat naar binnen, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. En dan staat er Simon Petrus, dan kwam en volgde hem. Die kwam dus later aan. En ging in het graf. Die liep meteen Johannes voorbij en ging meteen naar binnen. Dat is natuurlijk typisch Petrus. Hè? Als hij eenmaal op gang is, dan is hij niet meer te stoppen. Alleen Johannes heeft een snellere start. Juist. Dat is het. En daarmee is het beeld weer geplaatst. Want die Petrus en Johannes beelden natuurlijk weer uit de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen. En dat is altijd die kwestie van vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste enzovoort. Dat is wat hier weer uitgebeeld wordt. Maar daar hebben we van de week al zo uitgebreid bij stilgestaan dat ik daar nou maar niet verder meer op inga. He? Bovendien is er een bandje van. Goed. En er staat dus, ze gingen in het graf. Althans, Petrus en Johannes ook. En dan staat er, vers 7, en de zweetdoek, of ze zagen, hij zag de doeken liggen, en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, dat wil zeggen apart, dat is gewoon Nederlands hoor, in het bijzonder wil zeggen heel speciaal, in het bijzonder, denk maar aan zonder, hè, zonder de rest, in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En hoe je dat hebt, weet ik niet, maar ik geloof dat de conclusie terecht is dat het hier gaat om de zweetdoek die om zijn hoofd gewikkeld was. En die ligt daar nog niet netjes opgerold na gebruik, maar die ligt nog net zo gerold als dat die om zijn hoofd gewikkeld was. Kortom, de Heer was er gewoon uitgestapt. Er doorheen dus. Hij had het ding niet afgedaan, maar hij was er gewoon uitgestapt. En het ding bleef dus liggen. En de rest van die klederen viel op de grond op een of andere wijze. Dat zagen ze liggen. Maar die zweetdoek lag daar nog precies zoals die om zijn hoofd gezeten had. Dat is de gedachte. En dat is van belang. Want toen Lazarus opstond uit de dood, werd er gezegd dat ze hem moesten, hoe staat het? Uitpakken, hè? Uitpellen of weet zoiets. Ontwikkelen of zo. Nou, er was een donkere kamer bij de hand, dus dat kon. Goed. Ja, in stripverhalen weet ik hoe dat eruit ziet. Ja. Maar niettemin, Lazarus moest uitgewikkeld worden, want die was nog, ontbind hem staat er gewoon, hè. Die was in zijn oude lichaam opgestaan en dan moet het spul dus gewoon afgehaald worden, wat erg lastig is natuurlijk. Want het was er op zo'n manier opgedaan dat ze dachten dat het toch niet meer af hoefde. Hè. Dat is altijd lastig. Maar hoe dat ook zij, bij de Heer hoefde dat niet. Hij was gewoon uit zijn zweetdoek gestapt. En daar gaat het om. Precies hetzelfde als dat hij later bij de discipelen binnenstapt terwijl de deur dicht was. Het is precies hetzelfde. En het bewijst eigenlijk, of het is, laat ik het anders zeggen, is een van de argumenten voor het feit dat hij opgestaan was. Niet in zijn oude lichaam, maar in een nieuw of vernieuwd lichaam. Het was wel hetzelfde lichaam, want er was geen ander. Maar het was wel veranderd. En daar gaat het om. Het was anders geworden van aard of samenstelling of hoe dat maar heet. Dan staat er verder. Toen ging er dan ook de andere discipel in die eerst tot het graf gekomen was. Johannes dus. En zag het en geloofde. Want Johannes is vanaf het begin af aan de enige eerste die zonder enige twijfel steeds geloofde in de opstanding van Christus. Hij is een stabiele. Hij komt binnen geloofd. Terwijl tot weken daarna nog steeds gezegd wordt dat de discipelen onzeker waren of niet wisten of niet geloofden. En het duurde heel lang in ieder geval voor ze geloofden dat hij echt was opgestaan. Maar van Johannes staat er vanaf het eerste moment. De stabiele is dat, de onveranderlijke. Het hangt ook samen met de stabiliteit van bijvoorbeeld het Johannes-evangelie zelf. Maar goed, daar kan ik nou niet op ingaan. Er staat dan, de discipelen dan gingen wederom naar huis. Petrus en Johannes, Petrus geloofde nog niet, Johannes geloofde wel. Die twee gingen naar huis en dan zal blijken dat daar in huis, in die opperzaal dus, want dat was hun onderkomen op dat moment, daar waren inmiddels die andere dames ook gearriveerd. Ze lopen dus langs elkaar heen weer, bekende verhalen. Hè? Want dan gaan we verder. Eerst even Marcus, want in Marcus zijn we aangekomen in Marcus 16, vers 9. Daar staat, en als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Want de Heer is, als ik het goed gevolgd heb, nog steeds niet aan iemand verschenen. De boodschap is wel gebracht, maar hij heeft zich nog niet laten zien. Waar dat een beeld van is, even ruw samengevat, is natuurlijk duidelijk. Na de opstanding van Christus krijgen we eerst te maken met zijn verberging, met dat hij zich niet laat zien. Pas daarna zal hij zich openbaren, dat is nu ook nog toekomst. En in die volgorde gebeurt het hier ook. Eerst is er het woord, door 2 getuigen of zo. Maar in ieder geval de 2 engelen of 2 mannen of hoe dat maar heet. En pas later zien ze hem. Maar de eerste aan wie hij verschijnt is Maria Magdalena, zegt Marcus 16 vers 9, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. En het uitwerpen van 7 duivelen heeft alles te maken met Israël, want dat verhaal staat bijvoorbeeld ook in Matthäus 12. Maar dan gaat het niet over Maria Magdalena, maar over Israël. Over Israël, waar het huis waaruit een demon verwijderd moet worden, en dan komen de 7 terug. En hier gaat het om dat die 7 inmiddels ook verdwenen zijn. Dat verhaal is dat. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Want het parallelle gedeelte vinden we uiteraard weer in Johannes 20. Alleen maar daar. Want daar staat inmiddels in Johannes 20 vers 11. En Maria Magdalena stond buiten bij het graf. Dat wil zeggen, ze was naar de discipelen gegaan. Die discipelen waren hard naar het graf gelopen. Dat had zij weer niet bij kunnen houden. De discipelen waren inmiddels weer terug. Maar Maria was nu de volgende weer bij het graf. Al voor de 2e keer. Ja? Dus ineens staat er, Maria stond buiten bij het graf te huilen, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen. Kortom, zij zag nu wat die andere dames al veel eerder gezien hadden. En aan het hoofd en aan de voet, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze hebben hetzelfde hoofd en voeten als wat gezalfd was, weet je nog? Hoofd en voeten bij de zalving in Bethanië. Nou goed, laat maar. En dan staat er, en die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dat blijft ze steeds volhouden. Tegen Petrus en Johannes was dat ook, hè? We weten niet waar ze hem gelegd hebben. En hier zegt ze tegen deze 2 engelen. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Want hij had immers een veranderd lichaam. En dus herkende zij hem niet zomaar. En toch staat er dan, Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, de tuinman, want het was in een hof, dit hè, van Jozef van Arimathea, menende dat het de hovenier was, zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Dan zorg ik, als hij in de weg ligt, als je last van hebt, dus het niet goed is, dan zorg ik er wel verder voor. En dan staat er, Jezus zei tot haar, Maria. Hij zei eerst vrouw, dat herkende ze niet. Maar toen hij haar bij haar naam aansprak, Maria, dan staat er, zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, mijn meester, betekent dat uiteraard, hè, mijn rabbi. Het welk is gezegd, meester. En Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En het komt dus precies overeen met wat Marcus 16 vers 9 zegt. Hij verscheen het eerst aan Maria Magdalena. Maar het was pas toen ze het voor de 2e keer bij het graf was. Moet je even opletten. De dames waren daar bij elkaar, ik noem ze maar de dames. Zij zagen 2 engelen. Toen kwamen Petrus en Johannes. En die zagen ze niet. En toen kwam daarna Maria Magdalena. En die zag ze wel. En die zag de Heer. Pas als men de 2e keer bij het graf komt. Want dat is eigenlijk dan de gedachte. Wanneer men de 2e keer verschijnt, ziet men de Heer. De eerste keer is het graf leeg. Dan heb je alleen die 2 getuigen. Want zo noem ik ze dan maar. En Pas als men de tweede keer komt, is hij er wel. En dat is makkelijk genoeg. De eerste keer heeft te maken met onze bedeling. Wij kennen het lege graf. En bovendien, de twee mannen, die altijd in beeld zijn van de gemeente. Dat heb ik van de week al een paar keer verteld. Dat is hier dus ook zo. En pas als men de tweede keer komt tot de Heer. Dat is dus in een volgende bedeling. Dan krijgt men te maken met zijn openbaring. En dan verschijnt de Heer zelf. En zal men zien wie men doorstoken heeft. Enzovoort. Waarbij Maria Magdalena dus inderdaad een beeld is van Israël. Goed. Tot zover dan weer, want dan springen we terug naar die vrouwen die immers onderweg waren, terug van het graf naar de discipelen, om hen dat te zeggen, want daar hadden we ze achtergelaten in vers 8 van Matthäus 28. Ziet u dat ik de dingen niet door elkaar gooi? Het punt is gewoon, die dingen gebeuren gelijktijdig. Naast elkaar. En de evangelisten bespreken verschillende delen daarvan. Dus terug naar Matthäus 28 vers 9. Want daar waren we inmiddels gekomen. Daar staat dat die vrouwen heen gingen om zijn discipelen te boodschappen. En dan staat er, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En ik heb deze volgorde dus aangehouden. Ik had het ook anders kunnen kiezen. Maar ik heb deze volgorde aangehouden. Omdat in Marcus staat, de Heer is het eerst verschenen aan Maria Magdalena. En dat hebben we nu besproken, nu zojuist. En daarom komen we tijdrekenkundig daarna pas terecht bij die vrouwen die onderweg waren nog steeds naar de discipelen. Waarvan Petrus en Johannes al lang bij het graf waren en geweest inmiddels. Zo. Ze waren onderweg. En onderweg, nadat hij eerst aan Maria Magdalena apart verschenen was, verscheen hij aan deze vrouwen. Heel eigenaardig, want de vrouwen waren het eerst bij het graf en Maria ging terug. En nu blijkt dat aan diezelfde Maria Magdalena toch de Heer het eerst verscheen en pas daarna aan die vrouwen. En dat is de reden waarom zo weinig en nog uit de verhalen komen. We zeggen, wat is dat verschrikkelijk verwarrend? Wat is dat tegenstrijdig? Maar het is niet tegenstrijdig. Ik blijf volhouden. Je moet het netjes naast elkaar leggen. En, dat is misschien moeilijk, dat zou wel kunnen. Maar je moet het netjes naast elkaar leggen. En alle schriftplaatsen erin betrekken. En op grond daarvan is het verhaal zo te volgen. Nou, de Heer verscheen dus nu aan die vrouwen die onderweg waren uit het graf naar de discipelen. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En dat is eigenaardig, want Maria Magdalena mocht hem niet aanraken. En nu verschijnt de Heer aan deze vrouwen en nu mogen zij zijn voeten grijpen. Hè? Dat is toch zo? Ja. Hoe kan dat? Er is maar één verklaring voor. Hè? Nee, de verklaring stond in het laatste vers van Johannes, wat we gelezen hebben, vers 17 van Johannes 20. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Als zij hem daarna dus wel aan mogen raken, is hij dus inmiddels opgevaren geweest tot zijn vader. Dat hebben sommigen nog nooit gehoord. Ja, vers 9 van Matthäus 28 zitten we. Ja, dat hebben sommigen nog nooit gehoord. Ik wel, want ik ben op een goede zonderschool geweest. Hè. Want het verhaal is gewoon dat de Heer is opgestaan en ten hemel gevaren op dezezelfde dag. Het is trouwens overigens inmiddels de 17e geworden. Hè. Want vrijdag de 15e, zaterdag de 16e, zondag de 17e, Nisan, de 17e van de eerste maand. De dag van het trekken door de Schelfzee en dat soort dingen meer. De stranden van de Ararat. En wat was het ook nog meer? Abraham die in Canaan aankomt. En de redding voor Israël. Nou goed, dat is al even terzijde, hè? Dat is een ander onderwerp. Maar die 17e Nisan is dat. En op diezelfde 17e Nisan is de Heer ten hemel gevaren. Want de opgewekte is de eersteling uit de dood. En als eerstgeborene heeft hij een erfenis op die dubbele hoogte en dus in de hemel. En de opstanding en hemelvaart van Christus beschouwen wij als twee historische gebeurtenissen. Maar strikt genomen is het één gebeurtenis. Het heet gewoon de verheerlijking, dan wel de verhoging van Christus. Het is maar één ding. Dat is namelijk een opstanding uit het dodenrijk naar de hemel. En in die tussentijd verscheen hij even in Maria Magdalena. En daarna ging hij naar de hemel en kwam daaruit weer terug. Ja. Want toen de Heer later verscheen aan zijn discipelen, tot hen sprak en hen voorging zelfs naar Galilea, toen was hij al de hoge priester na de ordening van Melchizedek, gezeten aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Hij was de koning. Hij zei ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dat zei hij voor zijn hemelvaart. Dus had hij die troon in de hemel al. Dat klopt, het ingaan met zijn bloed, wat we van de week aangehaald hebben uit Hebreeën, het ingaan met zijn bloed in het heiligdom, dat gebeurde dus niet op hemelvaartsdag, maar het gebeurde op de 17e Nisan, de dag van de opstanding.
Die tijd had hij zich verborgen voordat hij zich aan Maria Magdalena openbaarde.
Ja.
Toen was hij in hemel en dat is
Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Bovendien met de vraag hoeveel tijd het dan is. En of je het zo mag zeggen, want er staat niet dat hij zich verborg. Dat wordt een moeilijke zaak. Er staat gewoon dat hij eerst verscheen, na zijn opstanding, Markus 16, vers 9. Na zijn opstanding verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, die hem volgens Johannes 20, vers 17 niet mocht aanraken, omdat hij nog niet opgevaren was naar zijn vader. En daarna komt hij terug en dan mag men hem wel aanraken. Als je daar dan een verborgenheid in wil lezen en dus de tegenwoordige bedeling in wil zien, dan zit hem dat in dat hij opvoer naar zijn vader en daarna terugkeerde en dat het verborgen is. Dat lijkt me trouwens wel een duidelijke zaak, want gewoonlijk hebben de meeste mensen daar nog nooit van gehoord. Net zo min als van de verborgenheid. Dus dat zit er wel in. Maar misschien is dat wat ver gezocht. Doet er nou trouwens ook verder niet zoveel toe. Maar het gaat erom dat hij diezelfde dag zijn positie aan de rechterhand Gods innam. En van daaruit af en toe verscheen aan de mens. En zoals hij verscheen aan Maria, aan de vrouwen, aan de discipelen enzovoorts. Zo verscheen hij ook op de Olijfberg. En zijn hemelvaart, daar was ook een verschijning, een manifestatie van wie hij was. Het was een zichtbare demonstratie, maar je moet niet denken dat hij daar voor het eerst pas de hemel in ging, want dat is niet waar. Want dat was 40 dagen geleden al gebeurd. Ja. Er zit een andere verklaring achter, maar ik kan beter gewoon even doorgaan, hè? Dat is makkelijker. Dus zij mochten hem wel aanraken, dat was vers 9, meen ik, van Matthäus 28. En toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen, boodschapte mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Dat is wat die engelen ook al gezegd hadden. Dus die discipelen krijgen via de vrouwen de boodschap naar Galilea te gaan. Dan gaat het verhaal min of meer verder in Lucas. Het gaat in alle vier verder, maar Lucas zegt het meeste, dus daar neem ik hem. Lucas 24, vers 9. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen. Niet te verwarren met elfjes, want deze waren groter, waren elfen. De elfen en aan al de anderen. En voor de goede orde zeg ik er even wat bij. Er staat de elfen en aan al de anderen, want ze waren daar niet met elf, ze waren daar met veel meer. Dat punt 1. En bovendien waren er helemaal geen 11, het waren er maar 10. Hè? Want Thomas was die dag niet aanwezig. Want het was zondag. En, nou ja, toen moest hij werken misschien. Hè? Ja, inderdaad. Ja, het was een werkdag. Goed. Voor de afwisseling dan. Het waren er maar 10. Kijk, dus correct lezen. Er staat niet dat ze boodschapten al deze dingen aan 11. Maar aan de elf. En dat die achtervoegsel, dat is gewoon een kwestie van naamvallen en zo. Maar ze boodschapt aan de elf, niet alle elf, maar gewoon het elftal. Maar ook als er twee het veld uitgestuurd zijn, heet het echt nog een elftal. Die hele ploeg namelijk. Het zijn de elf, hoewel er van de elf maar 10 aanwezig waren. En dat is de gedachte. Nou, dan gaat het verder. En de vrouwen die dat deden waren volgens Lucas Maria Magdalena. Dat klopt, want dat wisten we al. Die hebben het verteld. Wel, Maria Magdalena deed dat op een ander tijdstip. Al een keer eerder namelijk en een keer later uiteraard. Want alsnog kwam zij ook terug natuurlijk. Maar niet tenminste correct wat er staat. Degene, die vrouwen die dat kwamen vertellen, dat was inderdaad Maria Magdalena. Die wordt dan ook het eerste genoemd. Zij was trouwens ook de eerste die het kwam vertellen. En Johanna, die we ook niet kennen, en Maria, de moeder van Jacobus, dat is dus de moeder van Jezus zelf. En de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En al haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. En dat staat ook in Marcus 16, vers 11. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. De discipelen geloofden dus niet op Ena. Dat is duidelijk nu, hè? Ze geloofden niet op Johannes. Nou, Johannes was de eersteling en daarom is hij ook steeds een type van de gemeente. Die man die harder kon lopen en dat soort dingen, weet u wel. Nou goed, gaan we verder. Het verhaal gaat verder in Matthäus. Dan staat er, en als ze heen gingen, toen de vrouwen heen gingen, onderweg naar de discipelen, was er ook een ander verhaal. Want terwijl de vrouwen onderweg waren naar de discipelen, staat er, zegt, zijn discipelen zijn desnachts gekomen, hebben hem desnachts gestolen als wij sliepen. Dat is de boodschap die ze meekrijgen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, als de stadhouder hoort dat jullie geslapen hebben, wij zullen hem tevreden stellen. Die hebben ook wel wat achter de hand, waarschijnlijk ook geld dus. Hè? Ja, toch, geld zat, 30 zullen, nou ja, die hadden ze al uitgegeven, maar goed. Hè? En maken dat gij zonder zorg zijt. Het zal dus wel geregeld worden, staat het, allemaal met geld. En zij het geld genomen hebben, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En dat is ook zo, want de Joden leren nog steeds dat de discipelen het lichaam van Jezus hebben weggenomen. En zo is het verhaal in de wereld gekomen. Tegen goed geld kun je heel wat publicaties verrichten, uiteraard. Nou goed. Daarna gaat het verhaal verder in Lucas, hoewel Marcus er ook melding van maakt. We zijn dus gebleven op het moment dat inmiddels alle vrouwen terug zijn bij de discipelen in de opperzaal. De hele set is weer bij elkaar, zal ik maar zeggen. Alleen, ze geloven niet. In ieder geval van de discipelen is alleen Johannes de gelovige en verder niemand. En dan komen we terecht in Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was. Welks naam was Emmaus, dat betekent dat het warm water was, warm bad. En zij spraken onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Het waren dus twee discipelen, let wel, twee van hen, maar het waren niet twee van de 12 of van de 11. Maar het waren twee discipelen. Die waren onderweg van Jeruzalem, dus uit Jeruzalem, gingen ook naar buiten, maar niet naar het graf, maar naar Emmaus. En zij spraken onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren en het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam. Ze kwamen onderweg iemand tegen. En met hen ging. Eerst dus kwam Maria hem tegen bij het graf. Daarna de vrouwen onderweg tussen het graf en Jeruzalem. En nu de Emmausgangers op weg van Jeruzalem naar Emmaus. En dan staat er, en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Zij kenden hem niet, waaraan dat precies lag, dat is niet helemaal duidelijk, maar hun ogen waren in ieder geval onvoldoende om hem te herkennen. Vermoedelijk is het niet alleen een kwestie van ogen, maar ook een kwestie van dat hij een ander lichaam had. Althans een veranderd lichaam had. En dan staat er, de Heer zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij zo droevig? Het is een uitgebreid verhaal, maar ik ga er vlug doorheen. De zaak is namelijk dat deze Emmausgangers tegen de Heer zeggen, kijk, wij hadden onze hoop gesteld op die Jezus van Nazareth. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou, maar onze oversten hebben dezelfde overgeleverd en hebben hem gekruist. En wij dachten weliswaar dat hij Israël verlossen zou, vers 21. Maar ja, het is nu al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Dus ze konden wel tellen, maar ze kenden dus ook de schrift niet. Want de derde dag is dus de dag van de opstanding. Afgezien van dat dit de derde dag was en ook de 17e Nisan, dat is altijd de dag van het trekken door de Schelfzee en dat soort dingen meer. Maar ze wisten het niet. Dan zeggen ze, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Dat wil zeggen, die twee waren inderdaad met de 11 en nog anderen in die opperzaal. En die vrouwen kwamen terug en zeiden, hij is opgestaan. Ze hadden hem gezien, allemaal. Maar ook deze twee geloofden niet. En onderweg komen ze notabene de Heer tegen en vertellen een heel zielig verhaal. Van wij dachten dat hij Israël verlossen zou, maar hij is gedood. Nou ja, het is nu al 3 dagen geleden, dus nou ja, hè. En dan staat er dat de Heer tot hen zegt in vers 25, o onverstandigen en tragen van hart, niet van verstand of van geest, maar van hart. Want daar zit het hem in. Om te geloven, niet om te begrijpen, maar om te geloven al, want dat is de nadruk, al hetgeen de profeten gesproken hadden. Want zij geloofden dat hij was degene die Israël verlossen zou. Op grond van de schriften. Maar zij geloofden niet die schriften die spraken over zijn dood en opstanding. Over het lijden wat op de Christus komen zou. Net zo goed als vele christenen nu wel geloven in het lijden wat op Christus komen zou. Maar niet in zijn heerlijkheid straks in de toekomst en zijn openbaring in het koninkrijk straks. Want dat is de grote fout van de meeste christelijke, ook protestantse kerken. Men spreekt over een gekruiselde en opgewekte Christus, maar men weet niks over het feit dat hij Israël verlossen zal. En tot die mensen zou je dezelfde kreet moeten uiten, namelijk, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En hij zegt, moest de Christus niet, op grond van de schrift uiteraard, al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. En hij maakt het tekort goed en zegt, en er staat, en begonnen te hebben van Mozes en al de profeten, en Mozes, dat is dus Genesis, hè? Ja. Beginnende bij Mozes, dat is gewoon voor in de Bijbel. En al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En hij heeft natuurlijk enkele principes daarvan weergegeven. En ik zal u vertellen welke. Want de staat, ze gingen naar de plaats waar ze naartoe gingen. Ze gingen bij die Emmausgangers naar binnen, de Heer ging met hen mee. Zij braken brood, dat was van een paasmaaltijd. Het was dus ongezuurd brood en wijn, dezelfde van het paascha, want het was nog paascha. Het was de zondag in de week van paascha. En dan staat er in vers 30, en het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Heb je dat? Dat is bijna woordelijk. Nou, eigenlijk helemaal woordelijk hetzelfde als wat er een paar dagen eerder op de 14e Nisan gebeurd was. Maar hier zijn we 3 dagen verder op de 17e Nisan. Het is nog steeds een beeld van zijn opstanding. Precies hetzelfde. Dit was niet eens in een kerk, niet eens een officiële bijeenkomst. Het was gewoon bij mensen thuis en ze vierden het avondmaal. Dat brood en die wijn was het namelijk. En zo dikwijls gij dit doet, doet het tot mijn gedachtenis. En ze doen het en wat gebeurt er? Ze gedenken aan hem. Want er staat, en hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En er staat er, en zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren, soms ook terelfde uren, maar het was terzelfde uren, keerde weder naar Jeruzalem. Toen was het al nacht zowat, het was al donker. En vonden nog steeds diezelfde 11 samen vergaderd en die met hen waren, want er waren er meer dan 11, deze 2 dus ook. Hè? En zij zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon, van Petrus, gezien. En dan komen ze dus langzamerhand tot geloof van alle kanten. En dan staat er, en zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend geworden was in het breken des broods. Let wel, er staat niet dat hij bekend werd omdat ze naar zijn handen keken en zijn littekenen zagen. Dat staat er niet, dus daar reken ik ook niet mee. Hij brak het brood en daaraan herkenden ze hem. En hoe dat kan, is makkelijk genoeg, want het brood is tot zijn gedachtenis. En bovendien stel ik me zo voor, dat als je onderweg bent van Jeruzalem naar Emmers, dat je dan, en als je dan onderweg uit al de schriften, beginnende bij Mozes, moet verklaren het lijden van Christus, wat doe je dan? Dan praat je gewoon over het brood, wat voortgebracht zal worden door de hoge priester, kortom door Melchizedek, het ongezuurde brood wat gegeten moest worden onderweg bij de verlossing van de vijand in de dagen van Abraham, of bij de verlossing uit Egypte, of wat iets meer zei, of de toonbroden van David en hoe dat allemaal maar heten mag. Misschien heeft hij hem wel verklaard hoe het zat met het brood van het paascha. En daar brak hij het brood en toen drong het tot, hij gaf het hun, hij reikte hun zijn brood, zijn leven aan en toen herkenden ze hem. En dat is nog steeds zo, want wij kunnen hem slechts zien in de vorm van het brood en de wijn. Dat is het enige zichtbare wat we van de Heer hebben. Typen, rechtstreeks deze typen die hij onszelf gaf. Het leven. Teken van zijn opstanding. We vinden hier dus nog bevestigd uiteraard. Nou, onnodig te zeggen waarschijnlijk dat deze twee Emmausgangers met hun ene naam, want ze hadden maar één naam, Cleopas, een beeld zijn van de gemeente. Cleopas betekent zoveel als tot eer van de vader en dat is precies het kenmerk van de gemeente. Maar goed, dat kan ik niet uitleggen natuurlijk nu, dus te kort, maar gedenk mij het banden. Goed, dan gaan we naar Johannes, want daar gaat het even verder, even een dag ertussen. Johannes 20 vers 19, dat was het toch, 20, ja. Johannes 20 vers 19 staat, als het dan avond geworden was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, ze hadden de deuren op slot, want ze mochten een inval doen, mochten een razzia komen, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hem. En in Lucas staat, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hem. En in Marcus 16 vers 14 staat, daarna, na die Emmausgangers, is hij geopenbaard aan de elfen daar zij aan zaten. Ook die elfen in die zaal, op een zaal, hebben eerst de boodschap gehoord en pas daarna verscheen hij. En dat is nou de verborgenheid. Eerst alleen horen en pas daarna zien. Dat is de gedachte. Goed. De Heer staat dus ineens bij hem binnen terwijl de deuren dicht zijn. En de gedachte is duidelijk. Hij heeft een ander lichaam. Hij loopt door de deur of door het dak. Want dat kan het natuurlijk ook geweest zijn. Of door de muur, waarom nou speciaal door de deur, hè? Hij liep gewoon door de muur heen naar binnen. Hij was niet gebonden aan de materiële dingen meer. Hij was opgewekt. Ja, hoor eens wat dat voor een lichaam is. Natuurkundigen hebben moeite genoeg om uit te maken wat voor een lichaam wij hebben. Daar weten ze ook al geen raad mee. Nou ja, met kiespijn wel, maar daar houdt het ongeveer bij op. Mijno is het niet meer, dus... Maar daar houdt het ook ongeveer mee op. En dan vragen ze van ons of wij alsjeblieft willen verklaren wat voor een lichaam dat was van de opgewekte Christus. Nou, dat moet u niet over beginnen. Dat weten wij niet. We weten alleen dat het niet tegengehouden werd door materiële dingen. Vandaar dat de Heer ook bij ons binnen is en we hoeven heus de deur niet voor hem open te houden. Hoewel wij tamelijk open broeders zijn natuurlijk, maar goed. De Heer is bij hen en zegt, vrede zij u lieden. Weet u nog wat er gezegd werd toen hij geboren werd? Vrede op aarde. En hier is hij wedergeboren, opgestaan uit de dood namelijk. En het eerste wat hij zegt is, vrede zij u lieden. Want dat was nou tot stand gebracht. Hij zei ook een paar dagen tevoren, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En hier komt hij en zegt, hier heeft mijn vrede. Vrede zij u lieden. In de Statenvertaling dan uiteraard. Vrede zijn jullie. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, Lucas, meenden dat zij een spook zagen, vertaald met geest. Maar de gedachte is eigenlijk aan een spook natuurlijk. Hè? Ze meenden dat zij een geest, een demon dus eigenlijk, zagen. Maar van de Heer staat dan in Marcus, hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, net als bij de Emmausgangers, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Of in Lucas vers 38 staat. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Want ze overlegden van alles om maar niet te geloven dat hij opgestaan was. En dan zegt hij, en dat staat hier alleen in Lucas, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest, een demon dus, een geest, een spook, heeft geen vlees en beenderen. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En dat wil zeggen dat ze daaraan de littekenen zagen dus. Hè, en konden zien dat het toch echt hetzelfde lichaam was, hoewel het heel andere kwaliteiten gekregen had. Want je kon er zomaar mee door de buurt binnenkomen. En toch was het hetzelfde lichaam, duidelijk, want het had die littekenen. Daar gaat het maar om. Het was dus echt dezelfde. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, vers 41 inmiddels van Lucas 24. Toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. Want de vis heeft in ieder geval te maken met de gemeente. En honingraten in elk geval ook. En bovendien zijn dat natuurlijk die honingraten van Arimathea. Jozef van Arimathea, maar Arimathea heet, was er weer Ramathaim Zophim, de dubbele hoogte van de honingraten. Nou, hier zijn de honingraten. Want de honingraat heeft te maken met de vaste spijs. De meesten van u weten dat, dus ik heb geen tijd meer, dus ik moet het vlot vertellen. Hè. Honingraat hebben te maken met honing en dus met de vaste spijs, met de geestelijke zegeningen enzovoorts. En in het algemeen, meer in het algemeen, met het koninkrijk. Dus, ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten en hij at het voor hun ogen. Niet zozeer omdat hij honger had of omdat het nodig was, maar als bewijs dat hij het echt zelf was. Hij kon eten, hij hoefde niet te eten, zo was het eigenlijk. Maar hij deed het. En hij zeide tot hen, ook alleen nog steeds Lucas, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Precies dezelfde nadruk als bij de Emmausgangers. Alles. Niet alleen maar dat hij een koninkrijk zou oprichten of Israël verlossen zou, maar ook dat hij zou lijden en sterven. Hij zou verzoening doen op deze wijze voor de zonden des volks. En opstaan uit de dood ten derde dagen dus. En wat de Heer nog meer tot en zij staat in Johannes 20, vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij ulieden. Hij zei het dus twee keer, zie je, hier is het weer. Hij zeide wederom tot hen, vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. En zo iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. In de eerste plaats staat er dus dat deze discipelen gezonden zouden worden. Let wel, ze zijn nog in de opperzaal hoor. En er wordt tot hen gezegd dat ze gezonden zouden worden later. En bovendien wordt tot hen gezegd, ontvangt de Heilige Geest. En symbolisch blaast hij op hen en zijn adem is zijn geest. En aangezien hij heilig is, is het zijn Heilige Geest. Makkelijk hè? Dus een beeld van het overdragen van zijn leven, van zijn adem, van zijn geest. Zoals de Heer zelf eens blies op Adam. En hij ontving de geest des levens. Zo is het hier met de discipelen. Hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En dus de volgende vraag, hebben ze die geest ook ontvangen? En het antwoord is uiteraard ja. Want dat gebeurde niet op Pinksteren, maar dat gebeurde op Pasen. Alleen werden ze nog niet gezonden. Dat wachten nog even. Want de prediking van de evangelie aan de wereld zal ook wat ons betreft en wat onze bedeling betreft pas plaatsvinden in de toekomst. Ook niet nu. Nu is het de verzameling van discipelen in de opperzaal. Dat is de gemeente. Pas later, 50 dagen later, hè, vijfde bedeling dus voorbij is, 50 dagen later, dan pas zal het evangelie gepredikt worden aan de volkeren. Dat is heel eenvoudig. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Dan gaan we verder, want dan komen we terecht bij de geschiedenis van Thomas, de bekering van Thomas, ook alleen maar in Johannes 20... Thomas, een van de 12, hoewel het er inmiddels 11 waren, maar ziet u dat het niet gaat om het aantal, maar om de aanduiding van de groep. Hè? Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, dat kon hij ook niet helpen, want zijn moeder had hem zo genoemd. Ja, dat kun je hem niet kwalijk nemen, dat is zo heet natuurlijk. Nee. Didymus, het was familie van Nico. Heel goed, ja, Nicodemus, ja. Dit is Didymus. Zowel Thomas als Didymus betekent tweeling. Eén is Grieks en het andere is Hebreeuws. Een tweeling. Tweeling. Een dubbele, een tweede. Een tweede, men vertaalt het dan met tweeling. Maar het betekent gewoon een dubbele, een tweede. Hij was met hen niet toen Jezus daar kwam en dus kwam hij pas in tweede instantie tot bekering. En ik zal het verhaal niet helemaal lezen, maar het is hetzelfde als bij de verschijning de eerste maal aan de discipelen. Hier namelijk is het zo dat, dat bij de eerste maal dat de Heer verschijnt, is Thomas er niet bij. Er staat wel de 11, maar een van die 11 was er niet. Hè? Deze Thomas was er niet bij. En er staat er ook duidelijk van. Dus ze zeggen het dan later aan. We zeggen, wij hebben de Heer gezien. En Thomas, nou, daar geloof ik niks van. Dan moet ik eerst zelf het eigen oog gezien hebben. Want eerst zien en dan geloven. Maar vers 26 zegt, en na 8 dagen... In het Nederlands heet dat gewoon na 7 dagen. Maar in die wijze van uitdrukken, inclusief rekenwijze dus, is het na 8 dagen. Dus toen was het weer zondag. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. Toen was Thomas er wel bij. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Dus het is gewoon hetzelfde verhaal. En dat is het ook. En ook tot Thomas wordt gezegd, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. Eigenlijk is dit hetzelfde als wat er eerst met de andere discipelen gebeurde een week eerder. Alleen Thomas komt pas veel later. En dat is eigenlijk het verschil. En dan komt Thomas tot geloof en zegt, mijn Heere, namelijk mijn God. In vers 28. En dan doet de Heer een belangrijke uitspraak en zegt, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Of omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt gij mij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en zullen, en nochtans zullen geloofd hebben. En dit is een heel bekend iets, ook weer van de zondagsschool. Hè? Ja, bij onze zondagsschool, ja. Dat is namelijk dat die discipelen die eerst tot geloof komen, de 10 zullen we dan maar zeggen, dat is een beeld van de gemeente en de bekering van Thomas een week later is een beeld van de bekering van Israël. En dat is van belang. De bekering van Thomas is een beeld van de bekering van Israël. Pas in tweede instantie, daarom heet hij ook zo, Thomas of Didymus, een tweede. Hè, pas in tweede instantie. En zalig zijn zij die eerste zijn. Of anders gezegd, zalig zij die niet zien en nochtans geloofd hebben. Dat is een beeld van de gemeente, want Israël komt weliswaar tot aanroeping van de naam des Heren door de prediking van het evangelie, maar men gelooft pas dat Jezus en Jehovah dezelfde zijn nadat ze dat gezien hebben aan zijn littekenen. En dat was Zacharia 12. Hij zal te 10 dagen staan, niet in de opperzaal, maar op de Olijfberg. En hij zal ook zijn handen en voeten laten zien. En dan begrijpen ze het nog niet, maar Zacharia 12 en 13 leggen dat dan uit. En daar staat dan dat zij zullen zien, degene die zij doorstoken hebben. Ze zullen hem ook vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen enzovoorts. En die antwoordt dat dan ook. En pas dan komen zij tot geloof. Zij roepen Jehovah aan. En al wie dat doet zal zalig worden. En pas als hij zich aan hen vertoont, net als aan Thomas, dan komen ze tot geloof. En geloven ze altijd dat men gelooft dat Jezus is de Christus of dat Jezus Jehovah is. En dat is het verhaal. Dus zalig zij die niet zien en nochtans geloofd hebben, want dat zijn wij. We hebben hem niet gezien en nochtans geloven wij niet alleen, maar hebben wij hem ook lief, zegt Petrus. Maar Israël komt pas in de toekomst tot bekering. Maar dat is in tweede instantie. En pas nu komen wij terecht bij het verschijnsel dat tot de discipelen, of aan de discipelen de mededeling gedaan was, dat zij naar Galilea zouden gaan en dat de Heer hen daar zal ontmoeten. En volgens de vergelijking tussen de evangeliën komen we daar nu aan toe. Dat wil zeggen, slechts in Johannes vinden we het verhaal vermeld, uitgebreid, maar in Matthäus staat het met 1 of 2 versen genoemd. In Matthäus 28 staat in vers 16... En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. De 11 discipelen, hier worden ze dus echt wel geteld, want er staat niet de 11, maar de 11 discipelen. En daar is Thomas dus bij, en dat is inderdaad dus na de bekering van Thomas. En dan staat er in vers 17, en als zij hem zagen, in Galilea dus, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Het was nog niet helemaal zeker, ze hadden zo hun twijfels. Maar het verhaal wordt uitgebreid verteld in Johannes 21, vanaf vers 1. Nee, het raam zit dicht hoor, dat kan niet. Goed. 21 vanaf vers 1, na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias, dat is Galilea dus, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en inderdaad Thomas, gezegd Didymus en Nathanael, die van Cana was, enzovoorts, enzovoorts. En dan staat er dat Petrus ging vissen En de andere discipelen gingen ook met hem vissen. En om het verhaal kort te maken, omdat daar dus banden van zijn ook weer, is het dus zo dat zij wierpen het net uit en ze visten de hele nacht. En toen vingen ze niks. En toen kwamen ze de andere dag zo'n beetje weer aan de wal. En er stond een vreemdeling die ze ook weer niet zo direct herkenden. Ze waren er nog lang niet aan gewend. En die zei, heb je ook wat gevangen? Nee, ze hadden niks gevangen. Toen zei die vreemdeling, werp u net aan de andere zijde. Nee, dat staat er niet. Dat staat in vers 6 van Johannes 21. Werp het net aan de rechterzijde. De goede kant is dat. De rechterzijde. Want ze hadden het kennelijk eerst links uitgegooid. Daar vingen ze niks. En toen deden ze aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. En zij deden dat en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En dat waren er dan nogal wat. En dan, even kijken. Ja. En dan is het zo, dat is een heel eenvoudige uitbeelding. De linkerzijde heeft te maken met de aardse dingen. En daar vingen ze niks. De prediking van het evangelie op aarde had dan ook geen resultaat, zoals het later gebeurde. Ze waren immers vissers van mensen geworden, later. Hè? En de prediking op de linkerkant, de aardse kant, leidde ook inderdaad tot niks. En de prediking aan Israël en dat soort dingen meer. En in plaats daarvan komt dan het vissen aan de rechterzijde in het licht. En dat heeft te maken met de roeping van de gemeente uiteraard. En dan zitten er ineens 153 vissen, althans grote vissen in de net. En dan nog een heleboel andere natuurlijk. En wat die 153 betekent, weet ik wel, maar dat vertel ik u niet. Helemaal, nee, want dat heb ik wel eens verteld. Dus zoek maar eens goed, hè. Een beetje vissen bij de boekentafel en dan komt het er zelf uit. Dus, dat was het dan. De Heer verschijnt dus pas nu op dit moment aan zijn discipelen in Galilea. En het vervolg daarop is dan ook dat de Heer na deze gebeurtenis, na deze wonderbare visvangst, dat beruchte gesprek heeft met Petrus, waarbij hij hem 3 maal vraagt, hebt gij mij lief? En waarbij hij 3 maal zegt, ja, hij zegt het op verschillende manieren, dat weet ik. En 3 maal wordt er hem gezegd dat hij herder der schapen zou moeten zijn. Er zijn wat verschillen, daar gaan we niet om, maar ik noem alleen even de overeenkomst. Hij verloochende hem 3 maal en hier moet hij dat 3 maal compenseren, zou ik moeten zeggen, door 3 maal te belijden dat hij hem lief heeft en hij wordt aangesteld als herder der schapen. Dat betekent ook dat hij de kudde zou leiden en dat komt overeen met Matthäus, wat is het, 5 geloof ik of zo, waar, ik weet niet meer, maar waar tot Petrus gezegd werd dat hij, laten we zeggen, het nieuwe verbond zou in werking doen treden. Dat hij zou binden op aarde en in de hemel enzovoorts. Hè. Of dat hij de sleutel van het koninkrijk zou ontvangen. Kortom, hij zou de herder der schapen zijn en daarom is hij later de Pinksterdag de eerste die het woord mag voeren officieel om het evangelie te prediken. Nou, dat is een ongeveer het verhaal waarna zij nog enige instructies krijgen en dat is het dan. En dat is merkwaardig, het Matthäus evangelie eindigt dan met vers 20 van Matthäus 28. In vers 18... Jezus kwam bij hen en sprak tot hen zeggen, de mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan vervolgens lees ik vers 20, waar dan staat, en ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der aion. Der aion, der eeuw, niet der wereld, maar der eeuw. De Heer zal met hen zijn tot de voleinding der eeuw. En de eeuw is uiterlijk voleindigd bij de aanvang van de 1000 jaren... Dan is de tegenwoordige eeuw voleindigd en de Heer zegt, ik ben met u. Daarna voer hij weliswaar ten hemel, maar we weten hoe het zit. Hij gaf zijn geest en onzienlijk bleef hij bij hen. Hij was daar ook steeds bij hen. Een enkele keer openbaarde hij zich. In onze bedeling is het sinds de officiële hemelvaarsdag zo, dat hij zich helemaal niet meer openbaart, op een enkele uitzondering na. Namelijk aan Paulus nog een keer enzovoorts, hè? Stefanus. Maar daar blijft het dan ook verder bij. Hij verbergt zich namelijk, maar hij is er wel. Hij laat zich alleen niet zien. We hoeven ons niet te verbazen als hij. We zouden ons moeten verbazen als wij hem zien. Maar we moeten ons niet verbazen omdat hij hier is. Zo is het nou eenmaal. Hè? Dat zegt hij ook. Dat is de belofte. Ik ben met u al dagen tot de voleinding der aion. En het is eigenaardig, want het Lucas-evangelie eindigt met, maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Van Matthäus 24, als ik het goed heb. Dat zijn parallelteksten. De een zegt de Heer, ik ben met u tot aan de verleiding der eeuw. En de andere zegt hij, ik zend de belofte mijn vaders op u. Maar dat is precies de manier waarop hij met hen zou zijn. En zo is de Heer met ons. Wij hebben op de zondagsschool geleerd dat de Heer Jezus in ons hartje is. Dat is volkomen juist. Alleen als we wat groter worden, leren wij dat dat nou is de Heilige Geest. Daarna raken wij in de war, omdat wij denken dat het wat anders is. Maar dat is niet zo. Dat is precies hetzelfde. Nou, ik weet niet of dat erbij staat. Ik heb het even niet bij de hand. Maar is dat nog in Galilea dan? Nou ja, dat hoort bij dan bij het verhaal van dat het in Galilea allemaal gebeurt, hè? Maar gaan we nu om de afronding van het geheel. Matthäus eindigt met de merkwaardige aardse lijn. Ik ben met u al de dagen. Terwijl Lucas eindigt met ik zend de belofte des vaders op u. Waarna het verhaal via Lucas ook eigenlijk verder gaat. Want het verhaal wordt verder verteld in Handelingen. En eigenlijk is het zo dat de laatste versen van Lucas worden herhaald in Handelingen. Wat ook geschreven is door Lucas. En daar vinden we dat de Heer met zijn discipelen vergaderd is. Ik heb dat eerste gedeelte van Handelingen ook nog in dit schema staan. Dus als je dat ooit krijgt, kun je dat makkelijk nazoeken. Daar staat dat de Heer met zijn discipelen vergaderd is. Daar zegt hij dus ook, wat al eerder gezegd is, dat zij de geest zouden ontvangen. Maar dat ze te Jeruzalem zouden blijven. En nadat hij dat allemaal gezegd heeft en gezegd heeft dat zij gezonden zouden worden, het wordt daar herhaald, verdwijnt hij uit hun gezicht en verdwijnt hij zichtbaar naar de hemel. En het laatste wat men ziet is de wolk. En dat heb ik al aangehaald, want dat is een manifestatie, een zichtbare demonstratie van waar Christus is. Hij is laatstelijk gezien op de Olijfberg en naar de hemel varend. En toen Paulus hem zag, was het ook niet op aarde, maar het was van bovenaf. En toen de hemel zich opende bij Stefanus, was het inderdaad de hemel die zich opende. Maar de Heer heeft geen voet gezet, althans niet zichtbaar, zo op de aarde. Hij bleef bij zijn hemelse positie. Dat is de gedachte. Zie? En heeft dat die overgang gedemonstreerd op de bekende hemelvaartsdag. En de zaak is dan dat eigenlijk die 40 dagen van Pasen tot hemelvaartsdag, want dat zijn 40 dagen, zijn de uitbeelding van de tijden van Handelingen, waarin het evangelie als het ware gepredikt is in de wereld, aan Israël, aan Jeruzalem enzovoorts. Dat gebeurde pas later, maar het is in een beeld van die eerste dagen. En daarna, op grond van het ongeloof van Israël, waarbij het duidelijk bleek dat ze nog steeds de Messias verwierpen, krijgen we de demonstratieve hemelvaart van de Heer Jezus, waarbij hij zich demonstratief terugtrekt. Zo van, als je me zoekt, je weet waar ik ben, ik zit nu in de hemel en zoek het daar maar uit. Ik verberg mijn aangezicht demonstratief voor Israël en voor de wereld. Het is de demonstratieve vervulling van de oud-testamentische profetie, waarbij hij zich niet meer zou laten zien. En de volgende keer, als hij zich laat zien, officieel althans, is inderdaad dan weer op de Olijfberg. Zo is in ieder geval het principe. En dan zijn er weer twee mannen, nadat de Heer weg is, zijn er weer twee mannen en zeggen, deze Jezus zal al zo wederkomen. En binnen dat kader valt het hele boek Handelingen. Namelijk, de hele rest van de Bijbelse geschiedenis moet ik zeggen, en ook al wat er verder volgt. Hè. Binnen dat kader valt de hele rest, want wij kennen een Heer die zich demonstratief heeft teruggetrokken in de hemel, omdat men hem hier op aarde niet moest. En pas in de toekomst, wanneer men hem wel moet en aanroept, ook officieel, beginnende bij Israël en dus beginnende bij Jeruzalem, pas dan zal hij weer verschijnen. En pas wanneer Jeruzalem, Joel 2, pas wanneer Jeruzalem de naam des Heren aanroept, zal hij zijn voeten zetten, niet eens in Jeruzalem, want daar blieft hij niks meer van het ongelovige Jeruzalem, maar hij zal zijn voeten zetten nog steeds op de Olijfberg, daar waar hij ook het laatst gezien was. En daar gaat het verhaal voor Israël en de volkeren dan verder. Maar in die tussentijd verbergt hij zich. En als we hem nodig hebben, individueel, want de wereld blieft hem niet, maar als wij hem individueel nodig hebben, dan kunnen we hem gewoon aanroepen. En dan komt hij niet tot ons, maar dan trekt hij ons tot hem. die ons getrokken heeft uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst heeft, in het overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon en de Liefde. Die ons niet alleen met Christus heeft opgewekt, maar ook met hem gezet heeft in de hemel in Christus. En daar gezegend elke geestelijke, vanzelfsprekend, geestelijke zegening. Dat is het verhaal. En de het is niet zo dat de discipelen verwachten dat hij spoedig terugkwam, zoals men zegt, maar zij predikten dat hij terug zou komen. En wij leven nog steeds in die dagen, dat wij geloven dat onze Heer uit de dood is opgestaan. Zeer reële zaak, alleen hij laat zich niet zien. Ook dat is reëel, want dat is de vervulling van de profetie. En dus wachten we op zijn wederkomst. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Dat is het verhaal. En binnen dat kader valt de hele rest van het Nieuwe Testament. Dus het verklaart waar Jezus gebleven is. Teruggetrokken in de hemel. En na een demonstratieve hemelvaart volgt een demonstratieve uitstorting van de Heilige Geest. Maar begrijp je me goed, zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest vonden allemaal plaats op Pasen, zodat het bij nader inzien dus toch Pasen en Pinkster was op één dag. Ja, op elke dag eigenlijk trouwens, maar... He, maar zo was het dus wel. Want wat op de hemelvaartsdag gebeurt, was een demonstratie, zichtbare demonstratie, van dat hij in de hemel zit. Want normaal kan je dat niet zien, dat zijn geestelijke dingen. En de uitstorting van de Heilige Geest was ook een zichtbare manifestatie van de geest. Zijn typen. Zij hoorden een geluid van de wind. Nou, dat is Johannes 3 al. De wind blaast waarheen hij wil, al zo is een ieder die uit de geest geboren is. Die tekst bedoel ik, hè? Die zoek je maar eens op. Maar ze horen een geluid van een geweldig gedreven wind, dat is gewoon een sterke geest, en dat is dus de Heilige Geest. En zij zagen tongen als van vuur, want een tong, dat is wat de geest doet, praten, een boodschap brengen, hij zou in waarheid leiden. En tong is van vuur, want vuur is een beeld van de geestelijke dingen. Vuur zet namelijk om van stoffelijke dingen naar geestelijke dingen. Het verbrandt dus, hè. Zet om voor stoffelijke en geestelijke dingen. Dus dat is, vuur is dan een uitbeelding van de werking van de geest. En verder begonnen zij te spreken in tongen zoals de geest hen gaf uit te spreken. Ze deden iets, ze begonnen te praten op een manier die hen nooit geleerd was. Dus was het niet van henzelf, het was niet hun geest die het produceerde en dus een andere geest. En dus was ook dat een manifestatie van de werking van de geest. Overigens zonder te verklaren nou waarom het gebeurde. Maar het was een demonstratie van het feit dat die discipelen de geest ontvangen hadden. Maar ze hadden hem al veel eerder ontvangen. Maar het werd gedemonstreerd bij die gelegenheid en later nog enige malen bij Cornelius en in Efeze en dat soort dingen meer. Het was een demonstratie van dingen die normaal niet waargenomen kunnen worden. Want of u of ik door de geest geleid worden of door de geest spreken, dat kan je niet bewijzen. Dat kan je hooguit vermoeden. Maar omdat je die bewijzen kunt, kun je beter je mond erover houden. Hè? Ja, zo is dat. De geest, of beter gezegd, Christus werkt in het verborgene. De aard van onze bedeling is dat Christus weliswaar iets doet, maar dingen die voor de wereld absoluut onzienlijk zijn. Hij doet dat in het verborgene. En dat is het geval. Maar de reactie van de wereld is nog altijd dezelfde. Die zijn gek. Die reactie. Die zijn gek. Hè? Zij zijn vol zoete wijns of zo. Dat soort dingen. Daar begrijpt men dus verder niks van. Maar aantonen dat Christus iets doet, dat is onmogelijk, want Christus heeft gezegd dat hij in het verborgene werkt. En dat is wat wij moeten leren, te leven uit het woord alleen, zonder aanschouwen. En bovendien vanuit de wetenschap dat de wereld en alles wat tot de oude schepping behoort, inclusief ons lichaam bijvoorbeeld, dat God daar in principe niet mee te maken heeft. Dus uitzondering situatie denkbaar, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. In principe rekent God niet met de oude mens. Wij denken wel eens, waarom moet iemand dat overkomen? Er is nog een gelovige ook. En een van de broeders zei van de week tot mij, dat is puur toeval. Ja, pech gehad. Dat is de oude mens. Dat gebeurt in een wereld die God losgelaten heeft. Ik bedoel, een wereld die door God werd losgelaten. God heeft de wereld overgegeven. Dat is de normale gang van zaken. Zie, de andere kant van het verhaal is dat God al die dingen die gewoon in deze wereld gebeuren en waaraan wij zijn blootgesteld, gebruikt ten goede. Maar het wil nog niet zeggen dat hij het dan dus doet. En daar gaat het om. Een heel belangrijke waarheid. Ons treffen dingen die de ongelovigen ook treffen. In Prediker stond het trouwens ook al. Maar in onze bedeling is dat meer waard dan ooit tevoren. Maar wij weten dat God alle dingen die nou eenmaal gebeuren, mede gebruikt ten goede, wanneer wij tenminste hem lief hebben. En daar leven wij als gelovigen uit. Want voor de rest moet u goed begrijpen dat de Heer zelf in de hemel wacht, in het verborgene, als geest dus, hè, in de hemel wacht op zijn toekomstige verheerlijking hier in deze wereld. En we moeten vooral niet denken dat wij enige heerlijkheid in deze wereld zouden ontvangen voordat onze meester heerlijkheid in deze wereld zou ontvangen. En dus treft ons dezelfde verwerping als die Christus trof. Dezelfde schande, dezelfde smaadheid enzovoorts. En meer dan dat nog, want bovendien zijn wij nog gewoon zondige mensen. Dat was de Heer Jezus niet eens. Maar onze toekomst ligt vast in de toekomstige openbaring van de Zoon des Mensen. En dat is een zaak die, waarop wij gewoon wachten. Dat kan nooit lang zijn, want de mens leeft gewoonlijk ook niet zo lang. Want wij leven maar even, om dan eens mooi plechtig, rijmend te eindigen. Nee, dat is een analogie. De taalkundigen noemen dat een analogie. Leven is maar even. Dat is van dezelfde uit dezelfde letters bepaald. Dat is zo. Nou goed, hoe dat ook zij, het mag dan even zijn, maar het even van ons leven is belangrijk genoeg, omdat in deze tijdelijke wereld, in dit tijdelijke leven, wel degelijk vastgelegd wordt welke positie wij in de eeuwigheid zullen hebben. En hoe dat ook zij, alleen om het feit dat het gaat om de eeuwigheid, is het belangrijk genoeg om in onze jongelingsjaren, zoals dat heet, zo vroeg mogelijk bedoel ik dus, onze schepper eer te geven, ons leven in zijn hand te stellen, opdat wij dit oude leven zouden verliezen eigenlijk, en er dus niet meer mee rekenen, opdat God zijn werk door zijn geest in ons zou volbrengen. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken, dat doet hij dus. En vandaar, wat ons betreft, vrede zij u lieden, en wij richten onze blik, het is moeilijk om het zo te zeggen, maar we richten onze blik op de onzienlijke. Want zo staat het. Er staat als ziende de onzienlijke. Het staat echt in de Bijbel. Hè? Wij zien de onzienlijke in geestelijke zin. Wij vormen ons een beeld van hem die zich verbergt. Maar wij doen dat via de oren, officieel. Via het woord namelijk wat tot ons komt. Wel, daar leven we uit onzienlijke dingen in afwachting van de verheerlijking van Christus in de toch wel zeer nabije toekomst. Amen. En daar ging de Bijbel dicht. Ja, wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij zo uw woord mogen openen en ons daardoor mogen laten leiden. We danken u dat wij deze geweldige waarheden in uw woord steeds opnieuw terugvinden. En daardoor onze blik als vanzelf richten op u, die u zelf aan ons hebt willen openbaren in dat woord en over wie wij leren dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, nadat hij onze reinigmaking teweeg heeft gebracht, nadat u ons gereinigd heeft van onze zonden. En we danken u, Vader, dat u onze blik mogen richten op de hoge priester die u voor ons verkoren en gesteld hebt, die u gezet hebt op de troon en door wie wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En we danken u, Vader, dat we, hoewel wij zondaren zijn van nature, niet daarop hoeven te zien en eigenlijk daarop niet mogen zien, omdat we slechts één ding hebben om te zien, namelijk uzelf. We danken u, Vader, dat u ons deze mogelijkheid geschonken hebt, dat u die zich verbergt ons deze Bijbel compleet en zelfs vertaald aan ons hebt willen geven, omdat wij hem zouden openen, lezen, bestuderen, overdenken gedurende ons leven, om daardoor te komen tot kennis van u en bovendien om daardoor zelfs veranderd te worden naar uw beeld. Vader, we hebben dat niet zelf uitgedacht. En we hebben dat slechts gevonden in uw woord. En we weten dat dat uw weg is met ieder die in geloof en in afhankelijkheid van u tot u komt. En we danken u, Vader, dat u ons zo hebt willen leiden. We danken u dat wij die zo uit zoveel verschillende richtingen komen, dat wij elkaar mochten vinden en elkaar mochten ontmoeten in onze gemeenschappelijke interesse in onze Heer en Heiland. Dat we gemeenschappelijk ook dit woord mochten openen en daardoor ook tot elkaar mochten komen, ook deze week. We danken u dat we niet alleen mogen leven in gemeenschap met u en in het licht, maar dat we ook mogen leven in gemeenschap met elkaar. Dat we niet alleen onderweg zijn naar onze vaste bestemming, maar dat we dat onderweg mogen zijn met onze broeders en zusters. En met elkaar verbonden de gemeenschap der heiligen mogen ervaren. En zo onderweg zijn naar dat beloofde land en naar die door u bewaarde erfenis. We danken u, Vader, voor deze rijkdom, voor de mogelijkheid dat u ons deze week ook gaf om uw woord te openen. En ook wanneer dan deze studieweek aan het eind gekomen is, dan is dat toch met enige weemoed in ons hart, omdat we elkaar weer zullen verlaten, weer uiteen zullen gaan. We zullen elkaar misschien zelfs wel missen, wanneer we weer alleen zijn en geen zichtbare dingen meer om ons heen hebben. Maar we danken u dat we mogen weten uit uw woord dat u altijd met ons bent. Dat u ons nooit verlaat en ons leidt naar onze eeuwige erfenis. Wilt u daarom ook met ons zijn? Wilt u ons bewaren? Maar in ieder geval danken wij u voor dat u beloofd hebt ons te geleiden naar het beloofde land. We danken u, Vader, voor de gemeenschap die we mochten ervaren. Voor de stoffelijke en geestelijke zegeningen die we mochten ontvangen. En bevelen onszelf in die hand die voor ons eens doorboord werd, maar waarin wij sindsdien gegraveerd staan. Amen.